Redelijk spontaan benoemd vorig jaar. Hè. Het is eigenlijk in één keer in het leven geroepen. Ik denk dat we nog steeds met z'n allen ook achterstaan dat het belangrijk is om met jongeren, door jongeren en voor jongeren iets te organiseren. Het is wel zo dat we hebben gezegd, wat u heeft opgemerkt, dat hebben wij ook herkend en erkend, dat er op bepaalde plekken meer en beter aandacht aan besteed zou kunnen worden. Maar ook bijvoorbeeld als je veel van de jeugdambassadeurs hun tijd vrijmaakt, dat je daar ook wellicht iets voor moet regelen, zodat het ook wat makkelijker te organiseren is. Daarnaast was bijvoorbeeld op cultuur zag je dat er wat makkelijker gebruik van gemaakt werd in sport dan bijvoorbeeld maatschappelijk. Dus je moet er ook goed met elkaar over nadenken. In die nota doen we daar een voorzet voor. In principe willen wij ook met deze ambassadeurs nog even een jaar doorgaan om te zeggen van nou, die hebben juist overigens ons geholpen om, en zij hebben ervaring met hoe het niet moet, maar wellicht ook hoe het wel zou moeten. Dus op basis van die nota kunnen we daar met elkaar nog over discussiëren. In ieder geval hebben we in onze organisatie gezegd van nou, we gaan ze beter verankeren. Maar we gaan ook wat voorstellen doen om het iets makkelijker te maken dat als wij hun tijd gebruiken, dat er ook wellicht wat tegenover zou kunnen staan. Dus het zijn op meerdere vlakken. Herkennen wij de kritiek en denk ik dat we ook plannen hebben en goede plannen hebben om daar meer en beter gebruik van te maken. Want we willen er zeker mee doorgaan, want ze hebben echt de functie en op een aantal terreinen hebben we echt gezien dat het hebben van jongere ambassadeurs heel erg kan bijdragen om ook met het maken van beleid, maar ook het uitdragen van het beleid om daar een helpende hand bij te bieden.
Mevrouw Abbas, u wil hierop aansluiten, D66.
Ja, D66 is heel blij met de vragen van de heer Van Groenen, die eigenlijk ook op ons bureau lagen bijna, maar gelukkig zijn ze gesteld. Is ook heel blij met het antwoord van de wethouder. Begrijpt het antwoord eigenlijk ook in de zin van dat wij het ambassadeurschap gaan evalueren. Daar zouden wij behoefte aan hebben. Daar zouden wij dus graag ook inzien een soort van opsomming van activiteiten die zijn gepleegd. En zodat we erover na kunnen denken, was dat wat we bedoelden. Ik heb met een van die ambassadeurs gesproken afgelopen maandag. Die was aanwezig bij de city marketing bijeenkomst. Dus dan ook, nou, die functie zou nog veel breder kunnen zijn dan alleen maar het stimuleren van jongeren. Hier zat er eentje voor city marketing. En om dit korte betoogje af te sluiten, heb ik met verbazing geconstateerd dat deze jongeman niet eens een visitekaartje van de gemeente Haarlemmermeer had wat hij mij kon geven. Dacht ik, nou dat is toch een gemiste kans. Dat heb je toch als Haarlemmermeerse jongerenambassadeur.
Ja, kijk, ik wil toch nog even aanstippen, meneer de voorzitter, dat het is spontaan geboren. En ik denk ook dat het heel goed is dat we nu met elkaar de discussie aangaan hoe gaan we het ook institutionaliseren. Want dat is eigenlijk wat u vraagt. Ik denk dat iedereen wellicht er iets te gemakkelijk over heeft gedacht dat het vanzelf gaat. Het gaat niet vanzelf. Je moet er dus allemaal wat aan doen. Dat geldt ook voor u. Het geldt met name ook voor ons, als gemeentelijk apparaat. En ik denk dat in de aanzet die wij doen, in die nota over jeugdparticipatie, dat het precies gaat over de discussie die je nu aansnijdt. Alleen kiezen we er dan voor om niet te zeggen van we gaan even een tijd zonder, maar we gaan door. We gaan wel op een aantal punten wat meer helderheid geven, zodat zij ook weten waar ze aan toe zijn. En op de punten waar we ze nog beter kunnen inzetten, ja, ik vind dat dat ook een gebied moet zijn waar iedereen zijn aandacht aan moet besteden. Wij zoals ook u.
Meneer Hager.
Ja, dan wil ik nog een aanvullende vraag stellen op wat ik er net al gevraagd heb. Ik begreep dus van u dat u het jaar nog even voortzet. Dat u een tweede jaar ingaat met dezelfde ambassadeurs. Dat vinden wij een prima idee. En wij zijn er ook wel voorstander van, zoals mevrouw Appels zegt, om dat dan over een jaar te evalueren.
Meneer Van Groningen.
Voorzitter, en als de wethouder dan ook nog de jongere ambassadeurs op korte termijn wil informeren, in ieder geval hierover. Dus niet de noten afwacht die wij gaan krijgen. Dan denk ik dat het naar hun toe ook wel chique is. Want ik proef er bij hun toch ook wel een teleurstelling. En dat moeten we zien weg te werken.
Wethouder, akkoord.
Ja, nou één ding. We hebben niet helemaal geen gebruik van gemaakt. Kijk, het is de andere vraag is of je daar optimaal gebruik van gemaakt hebt. Nou, daar denk ik dat we een hele goede discussie hebben. En ik denk dat wij met deze ambassadeurs die we nu hebben best nog een jaar voort kunnen. En we gaan niet over een jaar evalueren. Nee, we hebben gezegd, we evalueren het juist nu. Want deze vier kunnen precies aangeven waar ze zelf misschien ook achteraf bij bedacht hadden, waar ze een rol hadden kunnen vervullen. Dus we willen ook een beetje gebruik maken van hun kennis en ervaring. En we zullen zeker met hun hierover in contact treden.
Dank u. Vraag 2, meneer Van Groeningen.
Voorzitter, de portefeuillehouder verkeer en openbaar vervoer is er niet. Wij hebben sinds de invoering van lijn 164 er nieuwe haltes bij gekregen in het zuiden van de polder. En tot onze vreugde zien wij dat daar toch behoorlijk gebruik van wordt gemaakt, al liggen ze buiten de bebouwde kom. Maar die haltes kan je eigenlijk het beste gebruiken als je op de fiets erheen gaat. Nu is het jammer genoeg, is het niet zo dat je daar je fiets kwijt kan. En ik zou willen vragen, bijvoorbeeld bij de meest zuidelijke halte van het Zuidagent zijn fietsenstallingen. Daar kan je op de fiets niet komen, dat is dan weer een beetje jammer. Maar misschien kan het college ervoor zorgen dat die fietsenstallingen op een andere manier gebruikt gaan worden. Dat daar waar wel fietsers komen, zou ook een fiets kwijt kunnen.
Meneer Nobel.
Als we even kijken, we gaan even kijken wat er mogelijk is. Als dat gewoon fietsenrekken betreft, dan hoeft dat helemaal geen probleem te zijn. Dan kunnen we, als er plek is, dan kunnen we dat doen. Dus gaan we even onderzoeken. Als u wellicht even de halte zou kunnen aangeven waar het over gaat, dan gaan we dat even na laten checken.
Vraag 3, meneer Van Groeningen.
Voorzitter, ik zou het graag doen. Maar vanuit Lissebroek naar het raadhuis op de fiets is een beetje te lang. Daarom gebruik ik daar al een behoorlijk tijdje mijn auto voor. Alleen de laatste periode, als je donderdags naar de raad komt, kan je je auto absoluut niet kwijt. Anders dan bijvoorbeeld in de parkeergarage. In de parkeergarage onder het winkelcentrum. En daar ga je heen als je naar het raadhuis moet en je weet dat je lang gaat parkeren. Meestal zijn wij hier toch wel de hele dag tot 's avonds aan toe. En dat kost je gewoon heel veel geld. En ik kan me voorstellen dat dat ook geldt voor personeel wat hier moet zijn. Nu kwam ik vanmiddag enigszins gefrustreerd het raadhuis binnen naar weer zo'n zoektocht. En ik vroeg me af, is het nu niet mogelijk om het raadhuisplein tijdelijk te gaan gebruiken voor parkeren? Ik ga ervan uit dat er voorlopig geen evenementen plaats zullen vinden. Ik ga er ook vanuit dat je door het aanbrengen van parkeervakken tijdelijk daar een situatie kan creëren dat er meerdere functies mogelijk zijn. En ik wil u vragen om dit op u te nemen.
Wethouder parkeren. Meneer Nobel.
Ja, laten we even met elkaar afspreken. Ik zal eens even kijken wat we daar kunnen doen. Want het is natuurlijk wel zo dat hier voor het Raadhuisplein is in principe wandelgebied. Ik zeg in principe, want er wordt ook heel veel gefietst hier. Maar laten we even, geef ons even de kans om uit te zoeken wat er wel en niet mogelijk is. Of we daar wat parkeervoorzieningen kunnen maken. Het zijn wel piekmomenten. Dat realiseren wij ons ook. Dus we gaan er even naar kijken. En anders moeten we kijken of er misschien nog andere oplossingen te bedenken zijn. Maar voor het einde van het jaar zullen we in ieder geval even terugberichten hoe we daarmee omgaan.
En dan uw laatste vraag, meneer Van Groeningen.
Ja, voorzitter. Dan kom ik denk ik bij dezelfde portefeuillehouder. Die gaat over rotondes. In de vorige collegeperiode is er een proef gestart met het inrichten van rotondes door derden. Ik bedoel de adoptierotondes. De adoptierotondes.
Met de bloemetjes.
Ja, toen is de proef gestart volgens mij met twee rotondes. En dit college heeft dat voortvarend voortgezet en heel goed uitgebreid. Maar goed. Ik moet zeggen, het is, wat ik kan zien is het ook zeer geslaagd tot vandaag. Want tot mijn grote verbazing, en ik dacht steeds, zo'n rotonde is niet bedoeld als reclameobject. En als bedrijven daar op een subtiele manier reclame in verwerken. En dat gebeurt op sommige plaatsen, zelfs heel mooi Geertsraad Zuid, het Venneperhout is zo'n rotonde, waar prachtige marmeren platen zijn ingebracht. Of natuurstenen platen met logo's. Prima, maar nu zien we ineens een rotonde waar op vier kanten een opvallend bord is geplaatst. Met daarop reclame voor de vuurwerkverkoop. En ik vraag me even af of dat de bedoeling was van dit beleid. Dus ik vraag u om daar naar te kijken. En misschien kunt u ons uitleggen waar de grenzen daarvoor zijn.
Meneer Nobel.
Ik denk dat een vuurwerkelijke vergissing moet zijn geweest. Want ik kan mij niet herinneren dat wij... Ik weet niet welke rotonde u duikt, maar...
De rotonde, hoe zal ik dat uitleggen? De noordelijke randweg heet het, geloof ik, waar...
Ja. Het is bekend dat in Gertsewald problemen zijn met het grondwater. En we zijn door een bewoner benaderd die graag wil weten wat het beleid is. Want de ene buurman wordt gehonoreerd als het waterpeil in de kruipruimte te hoog staat. Dan gaat de gemeente in de kruipruimtes van de gemeentelijke woningen gaat het water wegpompen. En bij de andere buurman wordt er gezegd dat er geen budget is.
Dat zoekt u op?
Nou nee, in algemene zin, ik ken geen gemeentelijke woningen in Nieuw-Vennep. Want we hebben er nog maar heel weinig. Dus...
U kunt het dossier van ons krijgen.
Nee, maar dat, u zegt gemeentelijke woningen.
Huurwoningen.
Huurwoningen.
Dus die zijn van de woningbouwvereniging, ja. Van IJmeren. Ja, als u zegt dat wij daar een rol in spelen, zou ik dat graag willen weten. Want het lijkt mij dat de verhuurder daar over het algemeen een rol in moet spelen. Maar dan moeten we, zullen we even de brieven moeten overleggen, dan kunnen we dat uitzoeken. Als u dat wil doen, heel graag.
Dank u wel. Mevrouw Abbas, D66. Oké. Dan, collega's. Meneer Kuipers, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Wij werden benaderd door mevrouw Van Son, de voorzitter van de Dorpsraad Krukjes. Ik denk dat ook een aantal andere partijen daardoor benaderd zijn. En die krijgt binnenkort een van de medewerkers van, ik denk, wethouder Nobel op bezoek. Om voor €14.000 lezingskosten te innen. En dat heeft te maken met de bouw van het dorpshuis van 2 jaar geleden. 2 jaar geleden heeft de dorpsraad ook gevraagd aan het college of zij kwijtschelding kon krijgen van de lezers. Nou, wij zijn er als VVD geen voorstander van. Maar waar we ook geen voorstander van zijn, is dat het meer dan 2 jaar duurt voordat de gemeente op zo'n brief reageert. En dan ook nog in die brief zet van, goh, we komen binnenkort bij u op bezoek om het geld te innen. Wij vragen nu eens of u met de dorpsraad in contact zou willen gaan om te kijken of een betaalregeling of iets dergelijks mogelijk is.
Meneer Nobel?
Ja, even een aantal dingen rechtzetten, want er worden hier dingen genoemd die niet helemaal juist zijn in de zin van, u heeft het van mevrouw Van Zoon gehoord. Ja, het is zo dat mevrouw Van Zoon 2 jaar geleden al rekening heeft gekregen voor het dorpshuis wat gebouwd is. Ja, het is zo dat ze verzocht heeft om dat kwijt te schelden. Ja, het is zo dat we hebben gezegd dat dat niet kan, want dat kan namelijk niet via onze leesverordening. Wij hebben Dorpshuis de Krukjes volgens mij als gemeente heel breed ondersteund in allerlei vragen en verzoeken. Ook nog eens een keertje een verzoek geweest om eens wat verzekeringspremies te betalen. Nou, daar hebben we toen ook loyaal in getreden. Ik vind het een beetje jammer dat mevrouw Van Zoon doet alsof er helemaal geen andere contacten zijn. Is absoluut niet aan de orde. En ik had al met mevrouw Van Zoon afgesproken dat wij met haar een betalingsregeling aangaan. Net zoals we dat doen voor alle andere burgers die in de problemen komen. Wij voeren ook in dat soort dingen gewoon een redelijk sociaal beleid. En dat doen we ook met mevrouw Van Zoon. Maar we kennen het bekende verhaal van rupsje nooit genoeg. En ook voor mensen die heel veel voor deze maatschappij betekenen en ook heel veel vrijwilligerswerk doen. Af en toe een beetje rupsje nooit genoeg even vertellen dat je pas een vlinder wordt als het echt goed gaat. Dus daar wil ik het maar even bij laten, maar we gaan ons best doen.
Meneer Kuipers?
Nou, ik wil het daar niet helemaal bij laten. Want aan het begin van mijn vraag zei ik al dat de VVD in ieder geval geen voorstander is van het kwijtschelden van leesjes. Maar die moeten netjes betaald worden. Ik vroeg aan u of u wilde komen tot een betaalregeling. Nou, heel fijn dat u dat doet. Dan moet u dat denk ik ook nog even aan uw ambtenaren gaan vertellen, want die zijn daar nog niet op de hoogte. Want die hebben haar net een brief toegestuurd dat ze binnenkort een incassoprocedure heeft, geloof ik, op haar dak krijgt. Nou, dat kan niet de bedoeling zijn.
Ja, maar dan ga ik u even antwoorden. Mevrouw Van Zoon heeft inderdaad enige weken geleden, nog niet zo lang geleden, een brief gekregen. Omdat ze op een gegeven moment bleef zeggen, ja, kan niet betalen. Ja, dan gaan er gewoon de procedures in werking. Op basis daarvan heeft ze contact met ons opgenomen, vorige week donderdag geloof ik, en hebben wij een briefje gekregen. Toen heb ik haar toegezegd dat wij dat gesprek zeker met haar zouden aangaan. Er is ook opdracht gegeven intern om de incasso in ieder geval niet te starten, alvorens daar vanuit het college wel of geen toestemming voor zou worden gegeven. Dus wij doen het allemaal keurig netjes. Dus het is in goede handen. Ik zou niet zeggen, gaat u rustig slapen, want dat is wat overdreven. Maar we gaan echt met mevrouw van een redelijke regeling aan. En volgens mij bent u dat wel van ons gewend. En mevrouw Van Zon ook.
Wie? Oh, wie? Niemand meer? U had nog een vraag?
U hebt altijd nog een vraag. Dus.
Ik ben tijdens de lunchpauze kwam die op, dus die durf ik niet te vertellen.
Toch maar niet. Dan sluit ik deze sessie. Ik begrijp dat wij nog even in de gelegenheid worden. Oh, mevrouw Abbas had een ordepunt. Of toch maar niet?
Ik zal die in een ander forum inbrengen.
Oké. Nou, dan kunnen we nog even genieten van de wapenfeiten van de heer Nobel, heb ik begrepen, op de film. Oh, duurzaamheid. Oké.
uit de sessie.
Organisaties, bedrijven, burgers en overheden gaan voor een beter klimaat. Of het nu gaat om mobiliteit, duurzame energie. Maar naar Haarlemmermeer. Op het gebied van de energiezuinige gebouwde omgeving gebeurt er van alles. TNT Post bouwt er straks het meest energie-efficiënte grote kantoorgebouw van Nederland.
En aan de overzijde, tegen de Sinidijk aan, daar komt het Park 2020. En ja, daar wordt zo'n 90.000 vierkante meter kantoor ontwikkeld, hè? Een bruto vloer op het vlak. En dat wordt echt gebouwd in de basis van het cradle-to-cradle concept.
Het eerste bedrijventerrein dat voldoet aan de cradle-to-cradle principes van duurzaamheid komt niet voor niets in de gemeente Haarlemmermeer. Dat een paar jaar geleden al de toon zette met het grootste zonnepanelendak in ons land. Het dak van de Floriade.
Ja, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat in Haarlemmermeer er echt heel veel gebeurt. Zowel op het gebied van woningbouw, bedrijf van kantorenlocaties, sportvoorzieningen. Het is een Finex-gemeente en er zal hier ook in de toekomst nog veel gebouwd gaan worden.
Dit hypermoderne sportcomplex in Nieuw-Vennep heeft een unieke milieu- en energiehuishouding. Zo wordt het zwembadwater niet afgevoerd, maar hergebruikt.
Het heeft twee voordelen. Het scheelt elke keer dat dat gebeurt. Zo'n 140 kub aan water wat je anders zou moeten afnemen van de waterleidingbedrijven. Maar het water is ook nog warm. Warmer dan het water wat je uit de kraan krijgt. En dat scheelt al gauw zo'n 13, 14 graden. En dat hoef je ook niet op te warmen.
Warmte produceert ook dit zogenaamde energiedak. En ook andere snufjes zorgen voor een grote energiebesparing.
Ik denk ook voor gemeenten die een zwembad nieuw moeten bouwen, dat het altijd heel verstandig is om te kijken van ja, waar kun je nou het kader van duurzaamheid, maar ook energiewinst. Uiteindelijk betaalt het zichzelf toch een keer terug.
Het thema duurzame overheden wordt aangevoerd door Apeldoorn.
We zijn natuurlijk een groene stad, dus dan zit je al heel gauw aan je omgeving te denken. Dus dan is duurzaamheid eigenlijk een hele logische gedachte. En daar is ook het idee geboren van, nou, dan moeten we ook echt een ambitieuze doelstelling hebben.
per mensen. Ja. Collega's, je moet wat voor het milieu over hebben. We zijn dus iets later begonnen, maar die tijd komt er gewoon bij als dat nodig mocht zijn. Ik open deze sessie van het lokaal gezondheid, volksgezondheidsbeleid, meer doen aan gezondheid. Met meneer Horn uiteraard, de portefeuillehouder in ons midden. En we gaan daarover praten, namelijk de stemming van 4 december voorbereiden. En ik geef als eerste het woord aan meneer Van Bijsterveld van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. De nota over het lokaal volksgezondheidsbeleid. Laat ik duidelijk zijn, de VVD is positief over deze nota. We vinden de speerpunten die gekozen zijn prima. We vinden de aanpak vrijwel volledig. 1 punt, daar kom ik straks op terug, vinden we prima. De verleiding is natuurlijk groot om daar uitgebreid op in te gaan en de wethouder vele complimenten te geven. Maar ja, we leggen toch maar even het accent vanavond op. Hoe kan het nog beter worden? En dan wil ik op 2 dingen inzoomen. De ambities en het consultatiebureau voor ouderen. Bij de ambities, bij de doelen staat dat het streven is om de gemiddelde gezondheidsniveau van de bevolking minimaal op het huidige hoge niveau te houden. Dus dat is zeg maar, hetzelfde als nu. Elders in de nota wordt geschreven dat dat een enorme uitdaging is. Als je dan kijkt wat er in de nota staat over de landelijke ambities, dan zie je bijvoorbeeld op het punt van problematisch alcoholgebruik, zie je de ambitie om dat te verlagen. In Haarlemmermeer hebben op dat punt de ambitie om het gelijk te houden. Dat lijkt bescheiden. Aan de andere kant zie je in de landelijke ambities dat het, men al tevreden is als het aantal mensen met diabetes op 15% hoger ligt dan 2005 over een x aantal jaren. Wij zeggen we willen dat het gelijk blijft. Dat lijken we enorm ambitieus. En omdat je dus nu ziet dat alle doelstellingen zijn, we houden het gelijk of het mag een heel klein beetje beter, zouden wij aan de portefeuille willen vragen of hij ons nou eens wil uitleggen waarom dit nou, deze reeks indicatoren, we zijn natuurlijk nog steeds erg voor duidelijke doelen, om dit nou inderdaad ambitieuze, maar ook realistische doelen zijn om het overal op datzelfde punt te houden, minimaal gelijk. Want dat geeft ons denk ik de ruimte om, als dat heldere kaders zijn, om dan de wethouder de ruimte te geven om zich vooral op de uitvoering te richten. Tweede punt is het consultatiebureau voor ouderen. Lees ik eerst een stukje voor uit de nota, pagina 37, een paar zinnen maar. Inmiddels staan we aan de vooravond van het oprichten van een consultatiebureau voor ouderen. Periodiek en op systematische wijze monitoren van kinderen met daaraan gekoppeld voorlichting voor de ouders heeft een belangrijke impuls gegeven aan de gezondheidsbevordering van kinderen. Een dergelijke aanpak voor ouderen kan eenzelfde impact hebben. Het is daarom zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. Verderop staat er in de concrete actiepunten dat er een haalbaarheidsstudie gedaan zal worden, maar daarin wordt ook geld of tijd uitgetrokken voor planvorming. De vraag van de VVD is eigenlijk, maar wat wordt nou hier met een haalbaarheidsstudie bedoeld? Want laten we duidelijk zijn, de VVD vindt zeker dat de functie van advisering van ouderen rondom gezondheid, dat die waarde kan hebben. Maar we vragen ons wel af of dit nou de goede manier is. En we willen een paar punten aan de wethouder voorleggen en misschien ook wel vragen aan hem om die in die haalbaarheidsstudie mee te nemen. Als je nou leest de vergelijking met het consultatiebureau voor kinderen, dat heeft toch, en terecht waar het om kinderen gaat, iets van bijna een verplichting voor ouders om hun kind naar het consultatiebureau te brengen elke zoveel jaar weer. door het gebruik van hetzelfde woord en het gebruik van termen als systematisch, periodiek en systematisch monitoren, wekt het een indruk van betutteling van ouderen. En wat ons betreft zijn ouderen heel goed in staat om zelf te beoordelen of ze daar wel of geen behoefte aan hebben. En is eenzelfde, toch ja, misschien niet formeel, maar de praktijk wel dwingende aanpak als bij kinderen, niet aan de orde. En we zouden graag van de portefeuillehouder horen hoe hij daarover denkt. Tweede is dat we ons afvragen hoe het nou met verantwoordelijkheden zit op dit punt. Wat is hier nou de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld de eerste lijn gezondheidszorg? Moet de gemeente daar wel intreden? Wat is wellicht op dit punt de verantwoordelijkheid van verzekeraars? Moet de gemeente hier wel een rol in spelen? Ook daar is de vraag, hoe kijkt u er tegenaan? Hoe zit dat in die haalbaarheidsstudie? De opbrengst van zo'n consultatiebureau voor ouderen, de inspanningen die je doet in relatie tot wat dat aan gezondheid, welzijn en dat soort zaken voor de betreffende ouderen. Voor zover we weten zijn er al wel heel veel initiatieven, maar nog geen concrete uitkomsten wat dat nou oplevert. We hebben begrepen dat er ook een advies ligt van adviesaanvraag van het ministerie van VWS bij de Gezondheidsraad op het gebied van preventie voor ouderen, waar ook natuurlijk het consultatiebureau een belangrijke rol in kan spelen. Hoe is dat betrokken in die haalbaarheidsstudie? Er is advies gevraagd aan de WMO-raad voor dit geheel. Dat is over het geheel genomen positief, dat is hartstikke mooi. Maar hier is wat ons betreft ook de AMBO een belangrijke gesprekspartner. Want het gaat niet alleen om de WMO-raad, maar toch voor cliënten. Is maar even in de WMO-hoek, om het zo maar even te noemen. We vinden hier heel nadrukkelijk de AMBO een belangrijke gesprekspartner, omdat heel veel van die activiteiten in onze consultatiebureau kunnen zich ook richten op vitale, gezonde, volop participerende ouderen. En we willen ook graag dat een aanpak wordt gekozen die bij die doelgroep aansluit. En tenslotte zouden we als suggestie willen meegeven, is dit nou niet een mooi voorbeeld om
als Van Bijsterveld, mevrouw Gerels.
Is de heer Van Bijsterveld op de hoogte dat de ouderenbonden vertegenwoordigd zijn in de WMO-cliëntenraad?
Heer Van Bijsterveld.
Uiteraard ben ik daarover geïnformeerd, maar ik vind dit onderwerp, wat zich eigenlijk toch voor het grootste deel ook richt op heel veel ouderen die niet of heel weinig met de WMO te maken hebben, dat de antwoord nog maar even als een van de belangrijke groepen daarin, gewoon daar ook wat ons betreft een aparte positie in kan hebben, dat die extra sterk geconsulteerd moet worden, niet alleen als lid van de WMO-raad, maar ook apart. Laatste suggestie van onze kant zou zijn, voordat je nou dit drastisch invoert met alle kanttekeningen die wij gemaakt hebben, zou dit nou niet een mooi voorbeeld zijn van een experiment in het kader van de WMO experimenteerbudgetten. Dus ook daar graag van de portefeuillehouder een antwoord op. Samenvattend, heel positief. Die twee punten graag wat nadere informatie over. En dan komt het helemaal goed, denken wij.
Dank u, meneer Van Bijsterveld. Mevrouw Gerels, CDA.
Voorzitter, dank u. Ook wat CDA-accenten bij deze goede uitgebreide nota. Er is nogal wat veranderd sinds de laatste volksgezondheidsnota. De WMO is gestart, de zorgverzekeringswet is van start gegaan, de AWBZ wordt binnenkort gewijzigd, de wet publieke gezondheid gaat binnenkort 3 oude wetten vervangen. De vraag is daarbij eventjes, dat is een technische vraag, zijn onze verordeningen allemaal up-to-date na zoveel veranderingen? Voorzitter, voor Haarlem en Meer heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek geschat dat er zo'n 1850 mensen onverzekerd zijn in onze gemeente. Dan gaan we wel in 2009 achterhalen wie wel en niet verzekerd zijn en waarna we dan misschien op zouden kunnen treden. Maar wij willen graag van het college weten, wat heeft u daar nou tot nu toe van gemerkt en wat is uw aanpak geweest? De jeugdgezondheidszorg die voeren wij voor een deel uit via het Centrum voor Jeugd en Gezin. En in de praktijk hebben wij gemerkt dat men het Centrum voor Jeugd en Gezin onvoldoende kent. En wij willen die ontwikkeling eigenlijk graag op de voet volgen en kennis nemen van de aantallen en de aard van de bezoeken. En een andere vraag van ons is, zouden wij heel spoedig een rapportage daarover kunnen krijgen, in elk geval nog in 2009. En dan wat over de digitalisering, wettelijk voorgeschreven digitalisering van zorggegevens. Dat lijkt wel een trend. Het elektronisch kinddossier, de verwijsindex, risicojongeren en het elektronische patiëntendossier. Zolang deze trend een middel blijft, dan kunnen wij niet anders dan ermee akkoord gaan. Maar onze bezorgdheid dat te veel digitalisering afleidt van maatwerk voor mensen, willen we hier toch vandaag ook even neerleggen. Het CDA is een groot voorstander van doelgroepenbeleid.
Ja. Ik onderbreek u even voor meneer Van Bijsterveld.
Ja, dank u voor het. Ja, VVD is uiteraard ook voor maatwerk en zorgen dat digitalisering een middel blijft en geen doel wordt. Dan kunt u concreet aangeven bij welke van u noemt de drie voorbeelden, het elektronisch patiëntdossier, het elektronisch kinddossier en de verwijsindex, bij welke van die drie onderdelen u nou zorgen heeft en welke zorgen dan precies en waarom?
Mevrouw Gerels.
Nou, het zijn niet de gisteren is onder andere door uw partij de zorg van over deze digitalisering is uitgesproken. Dat het dus nooit het doel mag worden, maar een middel moet zijn. En dat wilden wij hier ook nog eens extra benadrukken. Gewoon als algemeen signaal dus. Ik wil graag even hebben over het doelgroepenbeleid. CDA vindt dat belangrijk. En wij zien in de plannen dat de initiatieven van particulieren, en dan hebben we het over Adamas, Bardo, Meerzorg, Alzheimer Café, dat die incidentele financiering vanuit de gemeente zouden kunnen krijgen. En wij zeggen van, is daar nou niet naar gekeken dat juist deze organisaties van belang in onze samenleving, is daar nou niet een wat structurelere subsidiering in het kader van volksgezondheid mogelijk? We willen graag deze vraag beantwoord hebben door het college. Een ander initiatief uit deze nota, dat VVD had het daar al even over, onderzoeken of een mobiel consultatiebureau voor ouderen nuttig is. Ja, dat wachten wij maar eventjes af, die resultaten. Maar onze vraag is, waarom kan dit nou niet in gezondheidscentra? Zijn ook de oudere adviseurs in de servicecentra? Is dat geen succes? En waarom wil dit college dan de zorg voor ouderen wel op locatie brengen? En de zorg voor baby's hebben zij onlangs gecentraliseerd. Wat is daarachter nu de logica? Ja, u knikt nee, maar op sommige plaatsen is dat wel degelijk gebeurd.
Mevrouw
Wat
Gerels.
Is nu de logica hierachter?
Mevrouw Steffens.
Dank u, voorzitter. Ja, mevrouw Gerels, ik heb dezelfde vraag als u, maar daar wil ik nog wel een vraag aan toevoegen. Dan hoef ik die straks niet apart te stellen. We wachten al een hele tijd op de uitkomst van dat onderzoek naar het consultatiebureau voor kinderenmobiel. Want daar hebben we al heel lang geleden afspraken over gemaakt. Dus misschien kunt u die stand van zaken ook meenemen.
Mevrouw Gerels, gaat u door.
Voorzitter, los van of je nu boven of onder een landelijk gemiddelde zit, de cijfers over het alcoholgebruik in Haarlemmermeer, die baren ons zorgen. 10% in de leeftijd van 55 tot 75 is excessief drinker. Ruim een kwart van de middelbare scholieren kijkt minstens eenmaal per maand te diep in het glas. Nou gaat de beschreven aanpak in deze nota vooral over voorlichting en professionele hulpverlening. Dat is heel goed, heel noodzakelijk ook, maar niet genoeg. Wij vinden dat mensen ook verantwoordelijk zijn naar elkaar toe. En daarom zouden we eigenlijk willen dat dat ook eens in deze nota opgeschreven werd. Want elkaar aanspreken op ongezond gedrag is niet bij wet verboden. Een laatste punt. Het feit dat 1/3 van onze inwoners zich wel eens eenzaam voelt, vinden wij opvallend. Maar dat lijkt niet het grootste probleem. Het grootste probleem zou wel eens kunnen zijn dat heel veel mensen niet meer weten hoe een gevoel van eenzaamheid aangepakt kan worden. Zonder professional, zonder medicijnen, maar gewoon door contact met buren en met kennissen. En de doelstellingen van de WMO, die krijgen daarmee handen en voeten in deze nota van volksgezondheid. En dan tot slot, als het dan toch via professionele zorg zou moeten, dan is onze vraag of bij het vestigingsbeleid van de huisartsen of van de medische dienstverlening ook gekeken wordt naar de verdeling van de psychische zorg over de gemeente. En wij weten dat het in het gezondheidscentrum Floriande, dat daar een psycholoog aanwezig is. Maar hoe zit dit elders? Is het college daarvan op de hoogte of gaat zij dat inventariseren? Dank u wel.
Dank u, mevrouw Gerels. Mevrouw Steffens, HAP.
Ja, voorzitter, hoe graag ik ook het woord wil op dit moment. Mijn collega zit al een hele tijd zat al een hele tijd met haar hand omhoog. Dus misschien heeft zij, zou ze het nu willen doen, dan ga ik gewoon naar haar.
Ik dank mevrouw Steffens, want ik zat al een hele tijd zo, maar uw rechteroog is waarschijnlijk, u moet misschien...
Ja, ik zie u graag, mevrouw Landsaat, ja, dus daar kan het niet aan liegen.
Daarom voel ik me eigenlijk al teleurgesteld.
Maar ik, als we nou toch de raadsel gaan digitaliseren, mevrouw Abbas, zouden we misschien ook inderdaad bij het vragen om het woord, dat wij kunnen zien wie er als eerste is hier op een instrument, dat is minder veilbaar dan ik ben, denk ik. Maar ga u rustig uw gang, mevrouw Lans.
Ja, dank u, voorzitter. Toen ik deze nota las, dacht ik, gezondheid is toch een groot goed. Iedereen wil dat zijn kind gezond is, of gezond geboren wordt, en je wil allemaal eigenlijk wel een aanzienlijk hoge leeftijd behalen. Dus wij zijn eigenlijk heel blij met deze nota, want het geeft een opsomming van wat er in de Haarlemmermeer aan de hand is. En we zien dat wij redelijk gezond zijn in deze gemeente. Ondanks alle problemen die we met luchtkwaliteit hebben, dat het toch nog wel gaat. En wij vinden het dan ook goed. Er is een uitgebreide overleg geweest met allerlei instanties. Eerste lijnzorg. Wij hebben zelf aan een snel, hoe heet het ook alweer, een snelkamersessie gedaan, geloof ik. En dat was heel interessant. En we kwamen eigenlijk op dezelfde punten uit. U stelt dat er een integrale benadering nodig is, dat de gezondheid ook met andere raakvlakken heeft, met de omgeving, met je, waar je in verkeert en allerlei andere dingen. En toen ik het allemaal doorlas, dacht ik, armoede is ook een aandachtspunt, maar daar staat tegenover welvaart. En ik analyseerde zo dat het eigenlijk allebei een gevaar is voor je gezondheid. Armoede heeft het gevaar in zich dat je af en toe een maaltijd overslaat. En welvaart heeft gevoel in zich, of de, hoe bedoel je dat, de fout in zich, dat je af en toe te veel drinkt en ook te veel eet. Ook te veel rookt, en dat is ook een landelijk speerpunt, maar daar wordt al zoveel aandacht aan besteed, dus daar doen wij niets aan en dat vinden wij eigenlijk als Partij van de Arbeid ook wel goed.
Mevrouw Landsaat, mevrouw Steffens.
Ja, voorzitter, toen er ook nog roken erbij kwam, toen dacht ik, ja, nou gaat me het toch wel heel kort door de bocht. Dat zou namelijk betekenen dat mensen met weinig geld niet roken, niet drinken en over het algemeen weinig eten. U bent net eventjes mij iets te kort door de bocht. Ik vind dat causale verband, dat ben ik niet helemaal met u eens.
Mevrouw Landsaat, leg het eens uit.
Ik ben nog niet klaar met mijn verhaal. Want roken is een hele grote campagne. We hoorden de laatste tijd over de cafés en zo langzamerhand. We zien ook uit de onderzoeken dat in Haarlemmermeer het roken nog wel meevalt onder de bevolking. Dat wordt ook steeds lager. Alle informatie en voorlichting vinden wij een goede zaak. En dan kom ik aan het punt 2, dat is het schadelijk alcoholgebruik. Ik kan onderschrijven wat mevrouw Gerels zegt. Maar ik wil ook, en de verantwoordelijkheid naar elkaar, maar de jongeren die zoveel drinken, ik wil ook de ouders daar graag bij betrekken. In de tijd dat mijn kinderen de puberleeftijd hadden, was het coma zuipen nog niet zo in, maar mijn zoon had de moed om af en toe een jointje te roken. Als ik dat vertelde tegen mensen op een verjaardag, zeiden ze allemaal, oh wat erg. En als ik dan vroeg, hoeveel drinkt jouw kind? Dan zeiden ze allemaal, maar dat is heel wat anders. Dus het is sociaal aanvaard. Dus dat is heel moeilijk om daar wat aan te doen. Want iedereen doet het. En als je iets doet wat een ander doet, dan is het eigenlijk soms een beetje gewoon. Het overgewicht, goede voeding en bewegen, maar daar heeft de overheid natuurlijk ook een grote taak in. En niet alleen met goede voedingsvoorlichting, maar ook goede loop- en fietsroutes bij scholen is onze verantwoordelijkheid. De depressie, ja, we hebben een stress- en jachtig bestaan, maar ook is de sociale armoede ook soms een factor in de vorm van depressie. En speciaal wordt geaccentueerd dat de mantelzorgers ook aandacht krijgen, want die hebben vaak ook heel moeilijk. Diabetes bij ouderen wordt genoemd. Maar er zijn ook een heleboel jonge kinderen die al diabetes, ouderdomsdiabetes hebben, omdat ze overgewicht hebben. Dus ik breng eigenlijk alles met elkaar in verband, want volgens mij zijn er raakvlakken onder de verschillende dingen. Wie het niet vindt mag het zeggen, maar volgens mij is dat wel zo. En ik wil met name over de diabetes 2 ook nog wat zeggen naar aanleiding van mensen van niet-westerse afkomst. Het komt daar ook veel meer voor. En ook de voedingspatronen. Mensen hebben vaak ook gezondheidsrisico omdat ze anders voeding bereiden met olie, terwijl wij uit de margarine heel veel vitamine D halen. Ik wil ook nog even vragen, wij hebben een brief gekregen van de BGH met wat aanvullingen. Ik weet niet of de wethouder daar al een reactie op kan geven. Zij hebben een brief geschreven aan de gemeente. En zij hebben het ook over sportvoorzieningen die ook toegankelijk moeten zijn voor jongeren met een beperking. En voor buurtkinderen, voor ouders met een beperking. En over de vaccinaties voor de kinderen waar wij ook al vragen over gesteld hebben, dat die op centrale punten worden gedaan. De brief van de WMO-raad, want die kregen we gelukkig. Nou, daar hebben we een antwoord op gezien van het college. Daar waren al een paar vragen van mij beantwoord. Nou, en over de lokale thema's. Wij vinden dat het college goed beschrijft wat de op landelijke dingen waar wij als lokale overheid eigenlijk niet over gaat, hoe de onmogelijkheden en de mogelijkheden worden beschreven. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Landsaat. Mevrouw Steffens, nu dan toch. Ha.
Dank u, voorzitter. Ja, voorzitter, naast het beschrijven en ook het uitvoeren van een aantal landelijke verplichtingen in het kader van gezondheidszorg en het beleid daarvoor, hebben we nu ook de mogelijkheid om een aantal lokale prioriteiten te benoemen. En het proces waarop dat gegaan is, heeft in ieder geval in zich gehad dat er een heleboel betrokkenen, allerlei mensen die belanghebbend zijn, maar ook spelers op de markt, noem ik het maar even, van de gezondheidszorg, hebben daar een rol in gehad. En ook de Raad, zoals mevrouw Landsaat van de Partij van de Arbeid al zei, hebben in versnellingskamers een bepaalde methodiek meegedaan. Wat ik graag had teruggelezen, want ik lees in uw nota dat u beschrijft dat dat gebeurd is, maar wat ik niet heb teruggelezen is hoe die participanten nu deze brede participatie hebben ervaren en dan vooral wat zij, of ze tevreden zijn over datgene wat zij vervolgens hebben teruggevonden in uw beleidsnota. Dat vind ik belangrijk om te lezen. Naast natuurlijk, en daar hebben ook al twee sprekers het over gehad, het feit dat de WMO-raad ook haar advies heeft uitgebracht en overwegend positief is over de maatregelen die u voorstelt en ook het voortzetten van zaken die op dit moment goed lopen. Daarnaast zou ik graag van de portefeuillehouder ook nog een toelichting krijgen over de eerder geuite wens. En dat heeft u, ik vraag me niet wanneer, maar toen u nog niet zo lang als portefeuillehouder volksgezondheid actief was, heeft u ons aangegeven op een vraag van ons dat u bezig was om te kijken of Haarlemmermeer zelf als centrumgemeente kon gaan functioneren. En wij zijn daar toen, wij zijn met u van mening dat dat een goede keuze zou zijn, omdat dat ook meer mogelijkheden zou kunnen bieden. En ik hoor graag van u wat er tot nu toe voor vorderingen zijn in dat verband. Het consultatiebureau voor ouderen, dat kwam net op en daar wil ik eigenlijk iets over zeggen. De Partij van de Arbeid heb ik in de algemene beschouwingen, want die kwamen daarmee als een duveltje uit een doosje. Voorzienende blik, denk ik. En toen heb ik de Partij
mevrouw
van de
Steffens,
Arbeid.
Mevrouw Steffens, er zit achter u een duveltje uit een doosje. De mevrouw Landsaat, die even wil reageren.
Dan komt de vraag zo direct.
Nee, u. Ik heb mijn lijstje en ik had hem erop staan, maar ik ben hem vergeten. Maar wij zijn positief. Wij zien ook in het voorstel dat er al meerdere experimenten zijn. En ik wil even expliciteren dat het niet alleen om een mobiele gaat. Het voorstel is om te onderzoeken, om twee bureaus te maken en ook te onderzoeken of er eventueel ook een mobiele. Dus het gaat in eerste instantie om die twee vaste punten. En wij staan er heel positief tegenover. Maar willen ook weten, en dat wil het college ook geloof ik onderzoeken, wat de landelijke bevindingen zijn.
Ja, voorzitter, ik had mijn vraag nog niet gesteld, dus ik hoop niet dat dit van mijn tijd afgaat.
Nee, dat zei ik net tegen de griffier. Dat
ja, ik
niet
weet
mocht.
Goed, ik moet zuinig zijn met mijn tijd, dat weet ik. Nee, mijn vraag was eigenlijk dat, zoals ik al zei bij de algemene beschouwingen, ik ineens het consultatiebureau voor ouderen hoorde van de Partij van de Arbeid en ik nooit antwoord had gehad op de vraag die ik toen stelde. Waarom vindt u dat zo belangrijk? En die heb ik eigenlijk in deze nota teruggevonden. Of ik het er helemaal mee eens ben is vraag 2, want ik ga voor een deel mee met de VVD die ook aangeeft, ja, is dit nou het antwoord op de juiste vraag? En ik ben dan ook heel benieuwd naar de antwoorden van de portefeuillehouder op de vragen van de VVD in dat verband. Mijn fractie onderschrijft de prioriteiten die u heeft gekozen en een deel komt voort uit het landelijk beleid, dus dat ligt vrij voor de hand. Maar we hebben wel een aantal opmerkingen bij de uitwerking daarvan. De situatie in Haarlemmermeer is niet wezenlijk anders dan in de rest van het land op een aantal punten na en daar kom ik dan ook eventjes op terug in mijn bijdrage. Voorlichting en vroegsignalering, daar kiezen wij met het college voor dit, wij kiezen met het college voor dit speerpunt. Bij diverse thema's is het ook essentieel om te zorgen dat de gezondheid van onze inwoners goed blijft en dat we preventief inzetten waar dat kan. Er zijn een aantal vraagtekens gezet bij de ambities op dat punt door de VVD. Ik hoor graag uw reactie daarop. Maar waar voorlichting en communicatie elkaar raken, hebben wij wel een advies voor het college. Denken ze ook aan diegenen voor wie folders helemaal niet helpen, omdat ze simpelweg niet kunnen begrijpen. Analfabeten. Een groep die ik niet terugvind in uw communicatieparagraaf. En met name onder allochtone senioren is er een groep die je het beste bereikt met informatie, bijeenkomsten in hun wijk of via de zorgambassadeurs. En we horen dan ook graag van de portefeuillehouder de toezegging dat hij ook op deze wijze gaat zorgen dat bij alle mensen ook de informatie terechtkomt die ze nodig hebben. Daarna het consultatiebureau voor kinderen. Ik moet het Centra voor Jeugd en Gezin noemen, maar ik zit nog met het ouder-kindcentrum in mijn hoofd. Dus vandaar mijn verspreking. We hebben er vertrouwen in dat die ingezette lijn op een goede manier gevolgd gaat worden. En dat het effectief georganiseerd is op dit moment. En de GGD doet dat wat ons betreft gewoon goed. Wel ben ik het eens met het CDA, waar mevrouw Gerels aangeeft dat er toch best wel wat vraagtekens te zetten zijn bij de bekendheid van die taken die zij meer doen dan het oude consultatiebureau. En ik denk dat het inderdaad goed is als de raad op korte termijn eens hoort hoe ouders daar nou naar kijken op dit moment. En dan wil ik vooral graag van u weten hoe dat gaat voor wat betreft de ouders van kinderen die ouder dan 12 zijn. Want die kunnen daar namelijk tot op dit moment nog niet terecht. Daar bent u wel mee aan het werken, dat doet uw collega. Maar als college kent u hopelijk wel, als portefeuillehouder ook, de weg die daar naartoe is. En ik vraag me even af of ouders van kinderen die ouder zijn dan 12 op dit moment goed weten waar ze terecht kunnen. Dan,
ik waarschuw u maar even, u hebt nog anderhalve minuut.
Zo, nou ga ik weer snel praten, voorzitter. Alcoholgebruik onder jongeren, mijn collega's hadden het er al over. En u heeft gezegd, wij gaan daar in het basis- en in het voortgezet onderwijs op inzetten. Ik onderschrijf dat. En het is ook noodzakelijk. Want ik kan u zeggen, de alarmerende groei van het aantal zeer jonge tieners dat coma zuipt en andere alcoholspelletjes doet, is iets waar wij ons ernstig zorgen over moeten maken. En behalve het betrekken van ouders, ik meen dat de Partij van de Arbeid daar net iets over zei, waarvan ik ook graag van het college hoor hoe zij dat gaat doen, willen wij ook graag aan de raad voorstellen om de programma's die u voorstelt niet alleen in het VO en het basisonderwijs te doen, eenmalig, maar die in de vierde klasse van het voortgezet onderwijs te herhalen. Ik kan u zeggen, uit een recente bijeenkomst is ook gebleken, waar ook de Breider bij betrokken was, dat dat absoluut nodig en belangrijk is voor jongeren van 15, 16 jaar. Die denken, als ik 16 ben, dan mag ik helemaal losgaan. Het gezonde eten, snacks rond de scholen. We hebben daar al eerder met andere partijen aandacht voor gevraagd. En wij denken dat inderdaad de taak voor de scholen is om gezonde, aantrekkelijke alternatieven te bedenken voor jongeren. En we denken dat u daar samen met hen over in gesprek moet. Als laatste, voorzitter, en ik meen dat ook de Partij van de Arbeid sprak over informatie van de belangengroep gehandicapten. Wij willen graag aan u vragen of u in uw gesprekken waar u het heeft over de eerste lijns gezondheidszorg ook de toegankelijkheid van de eerste lijns gezondheidszorg en dan met name de huisartsen wil meenemen in uw overleg. Want we weten gewoon dat er veel inwoners zijn die een beperking hebben die niet de deur inkomen of daar heel veel moeite voor moeten doen. En dat geldt ook, dan laat ik het erbij, voorzitter. De sport- en spelmogelijkheden voor dezelfde groep. De BGH heeft daar ook een aantal signalen over afgegeven. En wij zouden graag van u willen weten in het kader van het volksgezondheidsbeleid of de programma's tegen overgewicht ook worden aangeboden aan kinderen die gehandicapt zijn. Dat was het, voorzitter.
Dank u, mevrouw Steffens. Een heel klein beetje eroverheen, maar te tolereren. Meneer Van Bezooijen, neem me niet kwalijk. ChristenUnie SGP.
Ik dacht al, voorzitter, als u het nu nog niet weet, dan leert u het nooit.
De ouderdom.
Ja, ja. Nou, daar komen consultatiesbureaus voor, dus.
Gelukkig maar.
Dank u wel voor het woord, voorzitter. Ik denk dat wij kunnen beginnen ook met een pluim aan de wethouder en al zijn medewerkers die aan de totstandkoming van deze nota hebben bijgedragen. Het is wat ons betreft een prima en ook een prima leesbaar stuk. En wij kunnen ons helemaal vinden in de inhoud en de strekking daarvan. Een opmerking die wij er wel bij hebben, en dat zie je als een tendens in onze maatschappij nogal eens ontstaan. Ja, dat het een en ander zou kunnen ontaarden in regelzucht. Een aantal collega's hebben daar al wat van gezegd. VVD, die noemde dat al in het kader van de oudere consultatiebureaus. Het CDA noemde dat al in de digitalisering. Het moet natuurlijk een middel blijven en het moet geen doel in zich worden. Want dan schiet je door, dan schiet je je doel voorbij. Aan de andere kant heb ik hem, en dat kan ik ook heel persoonlijk houden natuurlijk, heb ik ook een aantal zaken wel wat confronterend gevonden in deze notitie. Vroegsignalering realiseer ik me dat ik daar wat te laat voor ben. Roken schijnt niet goed te zijn en die worden steeds verder teruggedrongen op een heel klein eilandje. En als ik op de weegschaal sta, dan kan er nog wel wat af. Dus in die zin heeft die nota mij ook persoonlijk aangesproken. Met betrekking tot de opmerking die ook de WMO-raad heeft gemaakt van de omvang van deze nota, op zich denk ik dat, dat het goed is. Het is een compleet verhaal en ik denk dat de omvang van deze nota recht doet ook aan het belang van de inhoud. En zojuist hoorde ik ook een opmerking langskomen met betrekking tot het bewegen. En toen zat ik te denken van ja, wij zitten toch ook wel erg veel stil hier in deze zaal. En misschien zouden we de raadzetels kunnen vervangen door home trainers.
Dat was het. Prima.
Dat is nu mevrouw Berk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Het zal wel trouwens een goede invloed hebben op onze energierekening hier. Al die home trainers, als we het goed doen. GroenLinks is uiteraard ook positief over deze nota. We vinden er heel veel in terug van alle gesprekken die gevoerd zijn. Ik ga nu alleen nog even de punten langs die ik bij mijn collega's nog niet gehoord heb. Want het meeste wat mijn collega's geroepen hebben, kunnen wij toch wel achterstaan. Wij hebben nog een paar kleine puntjes waar we aandacht voor willen vragen. A, het goede voorbeeld. Als de gemeente in overleg gaat met de scholen over de snoepautomaten, het snacken, denken we dat we ook de hand in eigen boezem moeten steken. Want wat zien wij hier in het raadhuis op de gang staan? Dezelfde slechte snackautomaatjes die ook op de scholen staan. En wat krijgen wij als wij hier de raad binnenkomen? Gevulde koeken, roze glacés, lekkere banketstaven. De hapjes en de drankjes van de raad blinken nou niet uit in het hoog gezondheidsgehalte als je deze nota bekijkt.
Meneer Hagen, SP.
Ja, ik wou vragen aan mevrouw Berk van GroenLinks. Wil ze dan dat er worteltjes en sla in die machines komen te staan?
Ja. Nou, leuke snackzakjes met rauwkost zie je in sommige scholen ook al komen.
Zijn grenzen.
gelukkig zijn er ook...
Mevrouw Berk.
Gelukkig zijn er ook gezondheidsonderzoeken waarin staat dat pure chocola goed voor je is. Dus dat troost mij weer. Nee, maar even serieus. Dan moet je als gemeente dus ook zelf het goede voorbeeld geven. Dus ook kijken naar wat bied ik mijn collega's aan, wat bied ik mijn werknemers aan. Op het gebied van de voeding, van de sport, mobiliteit en dergelijke. Daar zou ik graag van de collega's willen horen hoe ze erover denken, maar ook van de portefeuillehouder. Dan wat betreft de huisartsen. Er is al heel veel gesproken over het feit dat wij hier niet een goede spreiding hebben. Vooral in de randdorpen wordt er gezegd van dat er te weinig huisartsen zijn. Vroeger hadden wij een lerarenprobleem. Wij gingen voor de leraren faciliteiten verzorgen, zodat het makkelijker was voor scholen om de leraren aan te trekken. Ik zou de portefeuillehouder willen vragen om eens te onderzoeken, om te kijken of wij een dergelijk faciliterend beleid niet ook richting de huisartsen kunnen doen. Wat kunnen wij nog meer doen om het voor huisartsen aantrekkelijk en makkelijk te maken om hier een praktijk te vestigen op de manier zoals wij vroeger de leraren aantrokken. Want wij denken dat dit echt een serieus probleem blijft. Dan voor wat betreft de verwijsindex risico jongeren. Het CDA mevrouw Gerels noemde al iets. De wethouder of de portefeuillehouder geeft aan dat hij zich wil aansluiten bij matchpoint van de stadsregio. Maar wij zijn juist over voor wat betreft de GGD naar Kennemerland. We hebben juist gepleit, we willen die doorgaande lijn van 0 tot 19 jaar doorzetten. We willen werken aan het elektronisch kinddossier. Wat doet de rest van Kennemerland met die verwijsindex voor risicojongeren? En is er overwogen om daarop aan te sluiten, zodat al onze systemen zoveel mogelijk op één lijn blijven zitten? Juist dan kan je die doorgaande lijn zo goed mogelijk hanteren. Dan over de AED's. Daar is ook tijdens het werkbezoek bij de GGD al over gesproken. De 5 AED's per jaar lijkt ook GroenLinks wat mager. Wij zouden graag een voorstel zien van de portefeuillehouders om in deze periode nog te komen tot een AED in alle buurthuizen en servicecentra's. Alle vrijwilligers van meerwaarde worden op het moment getraind als zij in de buurthuizen werken om de AED's ook te gebruiken. Er zijn dus buurthuizen waar wel getrainde vrijwilligers zijn, maar geen AED's.
Mevrouw Steffens.
Ja, terwijl ik mijn hand opsteek, komt volgens mij het antwoord op mijn vraag. Zijn u nou alle vrijwilligers bij meerwaarde of alle beheerders van de dorpshuizen?
Beiden.
Allebei dus. Mevrouw Berk.
Ik ga even verder. Wij denken dat je dan als gemeente echt een duidelijk signaal afgeeft. Zoals u al zegt, het moet op plekken waar veel mensen bij elkaar komen en waar ook de doelgroep bij elkaar komt. En wij denken dat de buurthuizen en de dorpshuizen juist die plek zijn waar die doelgroepen veel bij elkaar komen. En het zou dan ook een mooi gebaar zijn als bijvoorbeeld het hele college zegt van wij gaan ook die cursus volgen, want ook hier in het raadhuis zijn AED's. En daar hou ik het tot voor kort eventjes bij.
Dank u, mevrouw Berk. Meneer Hagen, SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onze SP-fractie is zeer te spreken over dit raadsvoorstel. En het raadsvoorstel heeft vele raakvlakken met de diverse beleidsvelden binnen onze gemeente. Kijk maar naar het horecabeleid wat betreft alcoholgebruik. En natuurlijk niet alleen in de horeca, maar ja, daar is het meest in het zicht dat de jongeren daar te veel drinken. Dus dat is toch wel de hoofdmoot. Het betrekken van de ouders inderdaad bij dit probleem is een goede zaak. Ik denk niet dat het verstandig is om de ouders aan te spreken op het drinkgedrag van hun kinderen, maar juist die ouders bij te staan. Want vaak is het voor de ouders ook een probleem dat hun kind te veel drinkt, omdat ze daar geen vat op hebben. Ja, daarbij kom ik nog op een volgend punt. Het voorstel staat vol met heel veel goede doelen. Men streeft naar een goede gezondheid te creëren binnen onze Haarlem en Meer. Alleen het probleem is, landelijke trend, dat het vaak ook te maken heeft met de enorme wachtlijsten die er zijn. Bij meerwaarde wat betreft jeugdzorg, wat betreft het signaleren van mensen met een depressie die in de minima zitten. Ja, ik vind het heel erg moeilijk. Kijk, het streven is enorm goed.
Meneer Hagen, ik onderbreek u even voor mevrouw Berk.
Ja.
Meneer Hagen, ik snap uw opmerking over wachtlijsten in jeugdzorg en meerwaarde niet helemaal. Kunt u iets specifieker zijn welke jeugdzorg en meerwaarde u aan elkaar koppelt?
Over het algemeen, binnen onze gemeente Haarlemmermeer heeft de Stichting Meerwaarde het onderdeel jeugdzorg in zich, waar de wachtlijsten enorm hoog zijn voor het bijstaan van de jeugdhulpverlening, zou ik maar zeggen. Bedoel ik jeugdzorg.
Ik zou dan graag van de portefeuillehouder willen horen hoe dat zit, maar bij mijn weten biedt meerwaarde dat deel juist niet aan. En hebben we daar juist Bureau Jeugdzorg en de GGD voor?
Mevrouw Steffens.
Aanvullend, vanaf 18 jaar wordt voor een deel dus wel bij meerwaarde gedaan, tot er een betere oplossing voor is. Maar alles wat daaronder zit niet.
Oké, dus dat gaat onder Bureau Jeugdzorg. Nou prima, goed, daar zijn de wachtlijsten ook hoog, dus dat blijft hetzelfde probleem. Ja goed, het streven van het college is enorm positief, ook wat betreft het bewegingsonderwijs, de preventie op obesitas, prima streven en wij wensen het college heel veel succes met het uitvoeren van dit raadsvoorstel.
Dank u meneer Hagen, mevrouw Abbas, D66.
Ik voeg hier niets meer aan toe, het is een goed, behalve dan de complimenten. Dat het een goede nota is, een belangrijke nota, het feit dat we hier dus verder niet meer ingaan op allerlei dingen die door andere partijen al zijn gezegd, betekent niet dat we die nota niet belangrijk zouden vinden. Eén punt waar wij ons nog zorgen over maken, en daarbij sluiten wij ons aan wat de heer Bezorje ongeveer heeft laten doorschemeren, is dat in ieder geval D66 ook landelijk zich grote zorgen maakt over het elektronisch en digitaal in dossiers vastleggen van de intiemste details van de gezondheid van mensen. Waarbij er nog geen enkele garantie is dat dit soort gegevens niet gaan rondzwerven en op verkeerde plekken terechtkomen of 20 jaar later ergens opduiken waar degene eigenlijk in de tussentijd al een heel ander mens is geworden. Dat is echter niet een reden om het hier niet te doen. En het is ook geen reden nu hier in Haarlemmermeer extra verontrust te zijn. Het is een landelijk probleem wat we op moeten zien te lossen.
Dank u wel, mevrouw Abbas. Ik constateer dat de betrouwbare partijen in de fractie Yankee er niet zijn. Dus dat wij klaar zijn met onze eerste termijn als raad. Dan geef ik graag het woord aan de portefeuillehouder, de heer Horren. Die ongetwijfeld gebloosd heeft van de vele complimenten.
Ja, dank u wel, voorzitter. En zeker alle positieve signalen, daar ben ik natuurlijk uitermate blij om. En ik zal ook zeker de complimenten doorbrengen aan de schrijvers en de samenstellers, want er is heel hard aan gewerkt. En soms is het best een moeilijk thema om dat allemaal veelomvattend zo neer te schrijven, maar volgens mij is dat gelukt. En we hebben ook in reactie op de WMO-raad geschreven dat we daar nog wel een handzaam exemplaar voor gaan maken, zodat we daar ook voor iedereen die het wil weten, daar ook in simpel taalgebruik nog kunnen vertellen waar we allemaal voor staan. En wat we allemaal gaan doen. Ik ga proberen, want ik vind het al wel weer knap dat er altijd alweer heel veel vragen worden gesteld. Dus ik kijk met een schuin oog naar de voorzitter hoeveel tijd ik heb.
Rap, meneer Horren.
Ik krijg niet eens door hoeveel tijd. Nou, dan ga ik heel snel aan de slag. De ambities. Ik denk dat ik er even een paar dingen uitpik die in ieder geval door een aantal genoemd zijn. En dan komen we zelf wel op de wat meer specifieke vragen. Ja, ambities zijn gelijkblijvend. Kijk, het moet duidelijk zijn dat wij hier heel duidelijk te maken hebben met een gemeente waarbij we constateren dat het gemiddelde gezondheidsniveau hoog is, relatief hoog. Hoger dan elders in Nederland. Maar we weten ook dat dit een gemeente is die vrij jong is van samenstelling. Dus dan is het ook niet zo gek dat je je gemiddeld wat gezonder voelt. Maar ook als we naar verschillende leeftijdscohorten kijken, dan zie je ook dat daar een positieve gezondheidsbeleving is. Maar we weten ook dat de vergrijzing hier net zo goed zal toeslaan. En dat een aantal welvaartsziekten, mevrouw Landsaat van de PvdA noemde het al, het is niet goed als je te weinig hebt, maar het is ook niet goed soms als je te veel hebt. Dat een aantal welvaartsziektes hier natuurlijk ook zijn tol gaan eisen als we daar niet flink wat tegenover stellen. En dat is de reden waarom we hebben gezegd, nou die ambities, als die gelijk kunnen blijven, dan zijn we al op de goede weg. En ik weet, de discussie die ik wel vaker met de heer Van Bijsterveld heb gehad, daar kun je natuurlijk precies vragen van hoe heeft u nou precies dat heb kunnen bepalen. Daar zitten natuurlijk altijd wat slagen om de arm. Hij noemde ook bijvoorbeeld nog even de volwassen probleemdrinkers. Maar ja, die zijn landelijk wel degelijk vele malen hoger dan dat het hier is. Landelijk is dat 10,3% en hier is dat ongeveer 5% excessieve drinkers. Dat is wat mij betreft nog te veel, daar gaat het niet om. Maar ja, dat is natuurlijk toch van een heel andere orde als het twee keer zoveel is landelijk dan hier in de polder. Dus wat dat betreft, ik denk dat we daar best een goede zaak van maken om het in ieder geval op dat niveau te laten. Dan het consultatiebureau. Bijna alle partijen hebben daar wel iets over gezegd. Laat ik u vooropstellen, want dat is misschien wel goed om te weten. Dat konden wij nog niet in deze nota opbrengen, want het is allemaal in de loop van de laatste maanden ontstaan. Maar er is de wet publieke gezondheid, de vervanger van de WCPV, de wet collectieve preventie volksgezondheid, waarin alle taken staan die onder andere de gemeente moeten vervullen. Daar is bij de Kamerbehandeling heel expliciet via een motie van mevrouw Kant aandacht gevraagd voor ouderenzorg. Dat is een taak die bij de WPG, gaat als het goed is per 1 december treedt in werking, is dat toegewezen aan de gemeente, ouderenzorg. Er is niet bijgezegd hoe je het moet doen. Er is ook vooral bijgezegd dat het geen extra geld hoeft te kosten, want de gemeente deden het toch al. hoegenaamd. Er is wel in de toelichting iets bijgezet, de toelichting van die motie, van je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan consultatiebureaus voor ouderen. He, dus vandaar dat deze term al eerder in de lucht hing in de discussies rondom de verantwoordelijkheden van de gemeente op het terrein van volksgezondheid. Wij gaan een haalbaarheidsstudie doen. De heer Van Bijsterveld heeft een aantal dingen genoemd waar we wel degelijk natuurlijk wel naar zullen kijken. Bijvoorbeeld hoe de verantwoordelijkheid ligt ook met van verzekeraars. Want het hoeft natuurlijk zeker niet zo te zijn dat alleen maar de gemeente daar een rol in speelt en dat de gemeente dat ook volledig betaalt. Dat kan best een combinatie zijn. Ik heb voor ogen dat je ouderenzorg breed moet opvatten. En dan vraagt u, waarom gaat u nou, een aantal partijen vragen dat CDA, HAP, waarom gaat u daar nou wel mee naar de mensen toe? Bijvoorbeeld via een mobiele consultatiebureau voor ouderen, terwijl u dat niet doet met kinderen. En u stelt tegenover van ja, voor kinderen is het eigenlijk verplicht. En waarom gaat u niet de betut? Waarom wilt u hier periodiek en systematisch die ouderen binnenkrijgen? Zo is dat geen kwestie van betutteling. Laten we even heel helder maken. Voor kinderen is het niet verplicht naar het consultatiebureau. Toch halen we in Nederland boven de 90%, en ook in halen we meer boven de 90%, rond de 95% van de kinderen bereiken we. Dat komt onder andere omdat we natuurlijk en een goede campagne altijd hebben vanuit de overheid, maar ook omdat de prik, de verschillende vaccinaties daaraan verbonden zijn. En ik denk dat als je een gemiddelde ouder op straat zou aanschieten en zou vragen, zijn die vaccinaties verplicht of niet, dat de meesten hier in Haarlem meer denken dat het gewoon verplicht is. Maar dat komt omdat het is zo'n goed gebruik en ouders geven het aan elkaar door, dat zolang je niet in Spakenburg loopt, denken de meeste mensen, dat is gewoon goede zaak, daar moet ik gewoon heen. Als ik een oproep krijg, kom ik gewoon. Gelukkig doen ze dat ook. 95%, we zullen u in de loop van het begin van volgend jaar ook de cijfers doen toekomen, want er zijn ook wat vragen over gesteld, hoe het hier in Haarlemmermeer nu met de Kennemerlandse GGD ook gesteld is. Die is niet verplicht, maar er zit wel een heel logisch moment in. Dat zit bij ouderen niet zo. Daar heb je geen logisch moment. Ik heb er zelf over nagedacht, maar ik weet niet of dat haalbaar is om bijvoorbeeld de griepprik via zo'n consultatiebureau te geven. Dan heb je ook een moment dat je mensen kunt proberen daarheen te bewegen. Maar u zult zich voorstellen dat die mensen juist eerder wegblijven. Zeker de mensen waar misschien juist zo'n advies nodig is als het gaat over eenzaamheid of het gebrek aan aandacht.
Ik onderbreek u even. Eerst meneer Hagen en dan meneer Van Bezooijen. Meneer Hagen.
Ja, meneer de voorzitter. Ik wil nog even een vraag stellen aan de portefeuillehouder. Het is ook al door een van onze collega's genoemd. Een ouder die kiest niet de weg om naar een centraal punt te gaan. Wij hebben dus gezien, de kinderconsultatiebureaus die worden gecentreerd op twee plekken in de Haarlemmermeer. En dat is in de Hoofddorp en Nieuw-Venne op één centraal punt. Dat is één vraag eigenlijk die ik wil stellen. Want waarom zetten we dan wel een mobiele consultatiebureau voor ouderen in en niet voor kinderen? En daarna wil ik vragen van waarom zou een ouderen voor een griepprik niet gewoon naar de huisarts gaan? Die kiest niet voor een consultatiebureau die één keer in dezelfde tijd langskomt.
Meneer Van Bezooijen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou eigenlijk de portefeuillehouder willen aanreiken op het gevaar af dat mij belangenverstrengeling in de schoenen geschoven wordt. Zoek het toch eens in de contacten met de bestaande organisaties voor ouderenzorg. Ik denk dat daar prima win-win situaties te realiseren zijn. En in ieder geval het voordeel wat die organisaties hebben, dat ze gewend zijn aan ouderen. En dat de mensen die daarin verblijven, wonen of wat dan ook, niet zullen schrikken als er ouderen op bezoek komen.
Meneer Van Bijsterveld.
Dat sluit ik met me aan. Dat sluit ik goed aan bij wat het platform voor consultatiebureaus voor ouderen daarover zegt. Die zeggen ook, maak er geen aparte plek van, maak er een functie van die je op bestaande plekken kunt inzetten. Of dat kan een GGD zijn, dat kan een andere organisaties zijn, maar maak er nou niet een apart bureau van, zoals ook mevrouw Landsaat voorstelde, maar integreer het in bestaande dingen.
Oké. Okay.
Ja, dank u. Ik denk dat ik deze suggesties zeker mee zal nemen in die haalbaarheidsstudie. Want het gaat er natuurlijk niet om dat het consultatiebureau voor ouderen nou een heilig iets is wat per se in een gebouw zou moeten komen. Als er betere oplossingen zijn, dan doen we dat. Maar toch wijs ik u er even op. Laatst heb ik een gesprek gevoerd met ZNZ, een grote zorgverzekeraar hier. Die hebben ook een bus rijden. Die kiezen er ook voor om naar de mensen toe te gaan. En ik heb met die man van de Raad van Bestuur ook gesproken. En die geeft ook een aantal voorbeelden van waarom het goed is dat daar die mensen ook gewoon echt voor de deur komen. En dat vind ik een hele belangrijke zaak, omdat je dan zeg maar de drempel om daar naartoe te stappen lager maakt. Maar ik ben het met u eens, zeker met de heer Van Bezooijen, dat er misschien ook wel andere mogelijkheden zijn om die drempel te verlagen.
Meneer Van Bijsterveld.
En als private partijen zoals Zorg en Zekerheid dan blijkbaar al die verantwoordelijkheid nemen, dan zou ik toch heel nadrukkelijk nog eens keer willen vragen naar het portefeuille om te kijken. Maar waarom moet de gemeente hier dan instappen?
De Horn?
Nee, maar dan heb ik me verkeerd uitgedrukt. ZZ doet het wel voor iets anders. Namelijk voor alle zorgverzekeraarspakketten, zorgverzekeringspakketten die ze aanbiedt. En als iemand een declaratie wil afgeven of nou, een aantal van die zaken, maar ook informatie verschaffen. Maar die doen het natuurlijk niet als ouderadviseur die WMO-hulpmiddelen kijkt of dat nuttig is. Als iemand zegt, van, joh, ik kan de ramen niet meer lappen, is dat nou iets, misschien moet ik eens een keertje gewoon even daar eens een keertje een advies over vragen. Of, kijk, er zullen weinig mensen komen die zeggen, ik ben eenzaam, ik ga eens even in het consultatiebureau kijken. Maar je krijgt ze natuurlijk altijd voor andere redenen binnen en je wil kijken of daar ook vragen achter zitten. En ik denk dus aan een combinatie van zowel misschien de zorgverzekeraar, ook ouderadviseurs, WMO-loket. Een aantal van die functies die heel goed zouden kunnen passen bij de vragen die ouderen hebben.
Mevrouw Steffens.
Ja, voorzitter, ik wil dan toch aan de portefeuillehouder vragen of die, en meneer Van Bijsterveld heeft het uitstekend geformuleerd, niet een bureau maar een functie in zijn haalbaarheidsstudie op te nemen. En dan hoop ik dat hij met dezelfde energie, dat het college met dezelfde energie nu eindelijk eens komt met de uitkomsten van dat onderzoek naar een mobiel centrum voor jeugd en gezin, ga ik het nu maar noemen. Want daar wachten we al heel lang op, in plaats dat u nu iets gaat onderzoeken waarvan wij hier in ieder geval in deze zaal allemaal niet echt zien dat dat nu ten eerste urgent is en ten tweede ook echt nodig is.
Mevrouw Berk.
Dank u, voorzitter. Ik ben het niet helemaal eens met de laatste zin die mevrouw Steffens trekt. Ik vind het niet netjes dat zij conclusies trekt over hoe de andere partijen daarover denken. Want ik denk dat we daarvan over verschil van mening hebben.
Meneer Van Bijsterveld.
Ja, dank u, voorzitter. Ik sta toch een pleidooi voor de houden om twee onderwerpen los te koppelen. Ik vind toch een kind van 9 maanden waarvan de gezondheid ernstig gevorderd heeft van een prik, is niet in staat om zelf te beoordelen dat hij of zij naar een consultatiebureau moet. Dus is het terecht dat we als overheid daar een rol in nemen. Een oudere, alle ouderen wat ons betreft, hebben daarin wel de mogelijkheid om zelf daarin te beslissen. En laat die twee dingen niet bij elkaar voegen, want dat geeft alleen maar onnodige verwarring.
Iedereen geïnterrupeerd. Meneer Horn.
Ja, dank u. Nee, ik neem natuurlijk een aantal van dit soort opmerkingen wel mee. En laat ik gewoon met u afspreken dat we, ik zei al, de WPG is later nog een beetje bijgebogen met de taak van de ouderenzorg. Laat ik gewoon eens een keertje een haalbaarheidsonderzoek doen of een onderzoek doen hoe wij die ouderenzorg vorm willen geven. En als daar een functie als een consultatiebureau voor ouderen bij past, dan zullen we daar, dan zullen we dat vanzelf te weten komen. Maar het moet me wel een beetje van het hart dat ik maar het kan zijn dat ik zelf niet helemaal meer de zaak helder voor het geest heb. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand eerst zegt dat we geen consultatiebureau voor ouderen moeten hebben, maar we moeten wel een consultatiebureau voor kinderen hebben die langs de deuren gaat. Dus er zit wel een incongruentie in wat je het een en het andere noemt. Dus, maar goed, en ik laten we daar gewoon helder in zijn. Ik ken geen onderzoek die wij doen naar een mobiel consultatiebureau voor kinderen. Nou, Ga ik daar maar voor een deel over, maar ik ken het onderzoek niet. En ik weet dat wij een andere weg in aan het slaan zijn om naar aanleiding van een aantal centralisaties, bijvoorbeeld rondom het Centrum voor Jeugd en Gezin. En dat zijn er geen twee, meneer Hagen, dat zijn er meerdere die er komen. Maar ook eventueel andere plekken waar nog consultatiebureaus kunnen worden gevestigd. Dat we daar wel degelijk gewoon een lijn in gezet hebben die niet te maken heeft met zo'n decentralisatie dat we met een mobiele bus gaan rijden. Maar en nogmaals, wij halen 95%, dus we hoeven daar helemaal niet over te klagen. Wat dat betreft zijn ouders voldoende bewust van het feit dat het de gezondheid van hun kinderen betreft. En wat dat betreft komen ze trouw op de afspraken die voor hen gemaakt worden.
De heer Van Bijsterveld.
Ten aanzien van die haalbaarheidsstudie zou het mogelijk zijn om de raad, als u weet van oké, dit ga ik onderzoeken, hè, want dat gaat u op een gegeven moment vaststellen in een ander document, om ons dat dan in ieder geval de informatie toe te sturen, zodat wij op de hoogte zijn van de richting die u opbeweegt en daar op tijd kennis van kunnen nemen.
Ja, meneer Hoorn.
Ja, nee, laat ik gewoon zeggen, wij gaan de opdrachtformulering maken van het onderzoek begin volgend jaar. Dus laat ik dat gewoon naar u toesturen. En als u daar wat van vindt, dan kunt u daar met mij over spreken. Dat lijkt me heel goed.
Nu zowat door uw reguliere spreektijd heen.
Het is maar wat, hè. Ja, de eigen verantwoordelijkheid werd ook wel genoemd. Ik vind dat er wel een spanning zit, ook wat ik hoor van mevrouw Gerels van CDA, noemde het onder andere, maar ik dacht het ook te horen bij GroenLinks. Een soort stuk eigen verantwoordelijkheid en wat moet je nou wel of niet daarin faciliteren. Die spanning zit er altijd. Dat heeft volgens mij niet alleen te maken met of er nou te veel drank wordt gebruikt, want ik zou het graag willen dat mensen elkaar erop aanspreken. Maar dat geldt ook over eenzaamheid en dat geldt ook over een aantal andere zaken die best gezamenlijk opgepakt zouden kunnen worden. En ik denk dat ook heel belangrijk is om ook eens met het welzijnswerk bijvoorbeeld te kijken of je niet een aantal dingen op een andere manier kunt benaderen dan alleen maar vanuit de zorgkant. Want ik denk dat je vaak moet proberen mensen zeg maar te activeren, ook als het gaat om de gemeenschapszin waar u op doelt. Centrumgemeente, dat is ook nog even gevraagd. Daar zit denk ik een klein misverstandje in. Wij zijn afgelopen 1 januari op ons verzoek overgegaan van de centrumgemeente Amsterdam naar de centrumgemeente Haarlem. Dat was omdat we daarmee congruent worden met de GGD. Dat heeft veel waarde, want overigens ook congruent met de politieregio. Dat is ook wel belangrijk voor een aantal zaken. Maar het is natuurlijk niet zo. Ik kan best dromen hebben dat ik dat ook nog eens een keertje wil overlaten gaan naar de centrumgemeente Haarlem en Meer. En misschien komt het ook wel eens een keertje op het moment dat wij groter worden dan Haarlem. Maar u begrijpt dat als ik een voorstel had gedaan Haarlem en Meer een eigen centrumgemeente te maken, dan hadden we dat niet voor elkaar gekregen bij VWS. Dus ziet u dit nu maar gewoon als een tussenstap. En wie weet eindigen we nog eens een keertje met een eigen eigen centrumgemeente.
Mevrouw Steffens.
Ik ben blij dat er dan nu gewoon een duidelijke uitspraak over is. Dat onderzoek was overigens wel aan de gang een aantal jaar geleden. En er is ook in 2005 gezegd dat daar verder op gestudeerd moest worden. Dus u bent er nu uit, dat vind ik mooi. Alleen ik was niet verward. Okay. Maar kennelijk is dit de uitkomst van uw pogingen geweest.
De excuses daarvoor, want ik dacht dat we juist naar aanleiding van alles wat in beweging is gezet, naar aanleiding van 30 april 2006, hè, het congruentiebesluit, het Schipholbesluit, dat naar aanleiding daarvan hebben wij dus die ommezwaai gemaakt en gezegd, want het is handiger om dat bij Haarlem te parkeren. En vooralsnog ben ik daar erg blij mee, want hebben we in goed contact met Haarlem, kunnen we ook onze eieren beter kwijt dan dat we dat eerder met Amsterdam deden. Nou is er wel één incongruentie weer opnieuw ontstaan. En dat is altijd met grenzen. En dan kijk ik naar mevrouw Berk van GroenLinks. Want de jeugdzorg is nog steeds gekoppeld aan de stadsregio. En die hebben we niet losgemaakt. Met allerlei redenen van dien. Dus we hebben nu een incongruentie. Die bijvoorbeeld zich vertaalt in bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin. Waarin dus op dat moment de jeugdzorg door de stadsregio wordt gedaan. Het bureau jeugdzorg. En inderdaad zijn de wachtlijsten. Daar spreekt mijn collega de heer Van Dijk voortdurend over met zijn collega in Amsterdam, omdat die er verantwoordelijk voor is. Maar in het Centrum voor Jeugd en Gezin is dus de jeugdzorg in stadsregio Amsterdamse handen en de volwassenenzorg is in handen van de centrumgemeente Haarlem. Dat is niet eenvoudig. Maar ik kom binnenkort bij u met een voorstel hoe wij die twee ketens, dus de volwassenketen en de jeugdketen, op elkaar gaan aansluiten. Met name in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ik denk dat dat ook een mooi moment is. Iemand vroeg daarna, ik dacht de heer Van Bijsterveld, maar weet ik even niet meer. Maar iemand vroeg daarna een soort van evaluatie. Ik denk dat dat een mooi moment is om eens nader te spreken over wat het Centrum voor Jeugd en Gezin, wat natuurlijk ook nog niet zo oud is, hè, dus we hebben nog niet zo heel veel gegevens, maar wat dat verder kan betekenen bij de uitbreiding daarvan. Er is over digitalisering gesproken. U zult begrijpen, daar ben ik ook niet altijd even blij mee. Als het te veel de nadruk krijgt dat het een doel op zich is. Het moet natuurlijk een middel zijn, een hulpmiddel zelfs. En ik ben het helemaal met mevrouw Abbers van D66 eens dat daar wel degelijk wel gevaren aan kleven. Dus ik hoop dat ze landelijk, want het wordt landelijk bepaald, dat ze daar wel zo slim zijn om daar goed mee om te gaan. Mevrouw Gerels van het CDA vraagt nog iets over Alzheimer Café Adama's inloophuis Hospice Bardo. U noemt er nu drie wel die allemaal met andere financieringsbronnen zitten. Ik ben in ieder geval, ik weet niet of dat helemaal tegemoet komt aan uw vraag, maar ik ben in ieder geval wel met Adama's inloophuis. Toevallig één van de drie die het minste zeker is van financiering, aan het kijken of ik die met behulp van WMO-gelden kan ondersteunen. Maar bijvoorbeeld Hospice Bardo is gewoon een AWBZ gefinancierde instelling. Dus die heeft gewoon zijn financiering. Maar je zult van mij begrijpen dat dat soort goede zaken ook gewoon voortgezet moeten kunnen worden. Het vestigingsbeleid van ook huisartsen en de toegankelijkheid van de eerste lijn zorg. Ja, ik vind dat toch wel heel erg ingewikkeld, zal ik u eerlijk zeggen. Want het vestigingsbeleid, natuurlijk kunnen wij proberen bij huisartsen om gewoon te zorgen dat gefaciliteerd wordt om hen een plek te laten vinden. Als er een nieuwbouw gepleegd wordt, hebben ze zich te houden aan het bouwbesluit. Daar staat gewoon alles in over de toegankelijkheid. Ja, en als artsen in oude, in wat verouderde panden zitten en zelf niet bereid zijn als ondernemer, hè, zeg ik, een maatschappelijke plicht te doen voor een groep die ze met name het meeste binnen zullen krijgen. Ja, dan, ik hoor het graag als ze er zijn, want ik spreek nu regelmatig met de huisartsenvereniging, met de bestuurder van. Dus dan ga ik dat gewoon aankaarten. Maar ik zal met de BGH in contact treden om dat op me te nemen. Want het mag duidelijk zijn dat geen goede zaak is. Want die toegankelijkheid moet goed gegarandeerd zijn. Ook, ik ben bijna klaar, voorzitter. Ook de toegankelijkheid als het gaat over, en dat is wat de BGH gezegd heeft, als het over sport ging bijvoorbeeld, voorzieningen. Wij zijn ook naar aanleiding van de sportnota en de WMO-beleid aan het nadenken over hoe kunnen we op de een of andere manier die toegankelijkheid verbeteren. Het is natuurlijk altijd heel ingewikkeld, want je hebt natuurlijk te maken met
nou, voorzitter, voordat u verder gaat. Mijn vraag was niet gerelateerd aan toegankelijkheid, maar was gerelateerd aan het aanbieden van zaken in relatie tot volksgezondheid. Als u bijvoorbeeld heeft over gewichtsbeheersing. We bieden allerlei programma's aan kinderen op scholen. Maar ik wil graag weten of u die ook aanbiedt op plaatsen aan groepen kinderen met een handicap.
Nou, ik denk. Ik ging ervan uit dat die ook via de scholen zouden kunnen worden bereikt. Maar als dat nodig is, laat ik deze suggestie meenemen. Als dat nodig is, dan kijken we gewoon of daar nog specifieke programma's voor zijn. Maar in principe zijn ze natuurlijk ook gewoon op scholen bereikt. Maar wellicht heeft u iets specifieks in uw hoofd en dan hoor ik dat graag. Tenslotte, had ik hier nog één vraag liggen die ik. Ja, er was een vraag van volgens mij mevrouw Gerels over de verordeningen. Nou, noemde u de WMO, de AWBZ en de WPG die in gang vinden.
Mevrouw Gerels, u wordt beantwoord.
Nou, u kunt het ook op internet nalezen hoor, dat geldt.
Voorzitter, het excuus is dat ik in het kader van de volksgezondheid even afgeleid werd door een schaal met lekkere dingetjes die hier langs gingen.
Dat tevens uw antwoord op de vraag.
Heeft de voorzitter niks gewerkt?
Kijk, dat is nou typisch die vraag die ik probeer te vermijden, dat ik die moet beantwoorden. Maar die komt wel in tweede termijn. Maar u noemde nog even, ik dacht dat u het was, de drie wetten, of tenminste in ieder geval de AWBZ die wijziging ondergaat, de WPG, de nieuwe wet, en de WMO. Nou, voor de AWBZ en de WPG zijn geen verordeningen nodig, dus daar zullen we niks doen. Uiteraard gaan we wel nadenken over of de verandering in de AWBZ iets betekent voor het WMO-beleid. En op korte termijn komen we bij u terug over de WMO-verordening, want daar hadden we een afspraak over.
Dank u wel. Mochten er nog vragen niet beantwoord zijn, herhaal ze nog even in de tweede termijn. Dan gaan wij het rijtje af, voor zover u nog spreektijd hebt. En als het kan, zal ik proberen mevrouw Steffens te matsen. VVD, meneer Van Bijsterveld.
Ja, dank u voorzitter. Dank de portefeuillehouder voor zijn antwoorden. Ik sluit ook graag aan de complimenten die hij gaat doorgeven aan zijn ambtenaren. Op het consultatiebureau is wat ons betreft voldoende gezegd. We zien dat stuk met de onderzoeksopzet graag tegemoet en dan kunnen we daar inderdaad rustig naar kijken. Ten aanzien van de doelen, toch nog niet helemaal overtuigd. En ik wil eigenlijk in de vorm van een vraag aan de portefeuillehouder stellen. Als ik nou zeg dat de doel zoals hier staat, tenminste op hetzelfde niveau houden, maar ook de voorsprong die we op punten hebben ten opzichte van de rest van Nederland niet kleiner laten worden, zegt hij dan, ja, dat is inderdaad wat ik wil. Of ontstaan er dan aarzelingen? Het zou mij helpen om het duidelijk te krijgen. En tot slot een antwoord op de vraag die gesteld is door mevrouw Berk over de automaten volgens mij en andere dingen hier in huis. Daar komt toch wel weer het woord betutteling bij me op. Ik vind er wel een verschil zitten tussen op scholen, waar je kinderen ja, moet helpen, misschien voor een deel wel beschermen even in die keuzes. Of hier waar het toch over volwassen medewerkers gaat die volgens mij in het grootste deel van de gevallen ongetwijfeld weten wat goed en wat niet goed is. En daarin hun eigen keuzes kunnen maken, net zoals mevrouw Berk die nu maakt. Om niets van het schaaltje te nemen. Dat zou ik ook graag aan mensen zelf over willen laten. En daar niet al te veel gaan regelen. Want voor je het weet gaan we niet alleen hier maatregelen op nemen. Maar gaan we straks ook bedrijven verplichten. En nog even, en we zitten in de keukenkastjes van huishoudens. Laten we alsjeblieft uitkijken waar we als overheid in willen grijpen.
Dank u wel. Mevrouw Gerels.
Ja, voorzitter, daar kan ik bij aansluiten. Dit is een nood aan volksgezondheid. Wij zijn verplicht als gemeente om bepaalde dingen uit te voeren, goed te regelen voor inwoners, maar we hoeven niet alles te regelen. En zo zijn wij het ook oneens met GroenLinks, die zelfs het college een soort levensreddende taak zou willen opdragen. Volgens ons heeft u druk genoeg met de taken die u al heeft. Voert u die nou maar uit. En dan hoeft u wat ons betreft geen AED onder handbereik te hebben. We willen nog wel even nu terugkomen op die functie ouderen die genoemd is. Dat is een goede manier om het te omschrijven. Laten we onderzoeken of er een functie voor ouderen nodig is. En wat het CDA betreft is het dan ook belangrijk dat we onderzoeken of wij aan kunnen sluiten bij het bestaande. Zoals dat ook hier vanavond naar voren is gebracht door sommige partijen. Wij hebben een vraag gesteld of u op de hoogte bent van de verdeling van psychosociale zorg, psychologen. Naarmate wij meer met depressie te maken hebben onder de bevolking, is het toch ook belangrijk om daar een beeld van te hebben. En onze vraag is of u dat misschien in het gesprek dat u heeft, dat noemde u net met de huisartsen, of u dat eens mee zou willen nemen en ons dat zou willen laten horen. En dan ons laatste punt is, in de nota, dat is even een ander punt, staat iets over aanrijdtijden van ambulances. Daar schrijft u dat u betere resultaten verwacht vanaf 2007. En wij willen u even meegeven, en ik denk dat dat door collega's gesteund zal worden, dat als die monitoring geen betere resultaten te zien geeft, dan willen we daar natuurlijk in de raad over praten. En dan, ja, maar er staat ook in het stuk dat de eerstvolgende toetsing over 4 jaar plaatsvindt. En dat moet niet. Als de monitoring uitwijst dat het betere resultaat na eind 2007 uitblijft, komt u dan terug naar ons, alstublieft. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Landsaat, Partij van Duin.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk niet veel toe te voegen, maar ik zag nog iets op mijn lijstje wat ik eigenlijk me verwonderde. We hadden het over overgewicht, maar ik zag ook een lijstje en ik kan het even zo gauw niet meer vinden. Maar daar zag ik ook dat 13% van de kinderen, was een onderzoek van de GGD geloof ik, 13% van de kinderen ook ondergewicht had. Dat baarde mij eigenlijk zorgen. En ik vroeg me af of er daar ook eens extra onderzoek en wat de oorzaak daarvan is. Maar verder wens ik de wethouder veel succes met de uitvoering van de nood.
Dank u, meneer Van Bezooijen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eens met de opmerking van de VVD, meneer Van Bijsterveld, over de betutteling. Ik denk dat we moeten kiezen eigenlijk een beetje in het midden tussen betutteling en de voorbeeldfunctie die we hebben. Maar dat laat onverlet dat, wat mij betreft, GroenLinks elke raadsvergadering een bakje wortelen en bleekselderij op de tafel kan krijgen. Dan is dat in ieder geval ook geregeld. Niet eens met meneer Van Bijsterveld op het moment dat hij de vergelijking trekt van de kinderen, consultatiebureaus en de eigen keuze die zij daar juist niet in hebben. Ik denk dat juist ook bij de groep ouderen ook mensen zijn die, zij het dan misschien maar voor een deel, een regiefunctie kwijt zijn. En voor wie het wel helpend kan zijn op het moment dat er structuren aangeboden worden. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Berk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Om even terug te komen over de vele opmerkingen over het goede voorbeeld van de gemeente. Opvoeden is voorleven. Dat is iets wat ik van mijn ouders nadrukkelijk heb meegekregen. Ik denk werkelijk dat je als gemeente en ook als openbaar bestuur een duidelijke voorbeeldfunctie hebt. Als wij de scholen daarop aan gaan spreken, als wij ons beleid daarop afstemmen, denk ik dat wij zelf ook intern een signaal moeten geven. En verder, als u mij van worteltjes wil voorzien, prima. Ik zal mijn microfoon uitlaten als ik ze eet, maar ze moeten wel biologisch zijn.
Dat is serieus.
Nou wordt me duidelijk waarom mevrouw Berk en de VVD het op dit punt niet eens zijn. Want de VVD heeft niet de pretentie om de burgers op te voeden.
Ik heb ook niet de pretentie om ze op te voeden. Ik heb pretentie om het goede voorbeeld voor te leven. In dat opzicht hoop ik.
Dat koppelt u aan het woord, opvoeden.
Daar is het bij mij bij begonnen, ja. Daar heb ik dat besef van meegekregen. Maar ik wil nu graag terug naar het onderwerp. Ik heb nog geen duidelijk antwoord.
Ik vind het, voorzitter, het is behoorlijk essentieel wat GroenLinks hier zegt. Bent u het met ons eens dat u hier zit als één van de bevolking? Met de speciale, gewoon net als iedereen. U hoeft niet een beter voorbeeld te geven. U dient hier het algemeen belang. U zit hier niet om een voorbeeld te geven. Bent u dat met ons eens?
Mevrouw Berk.
Ik wilde zeggen dat ik vond dat ons openbaar bestuur het goede voorbeeld moest geven, de gemeente. Ik heb niet gezegd dat ik als persoon hier het goede voorbeeld moet geven. Zou ik ook niet doen, want ik heb overgewicht. Dus helaas. Ik wil graag terug naar het andere onderwerp.
Mevrouw Abbas.
Ik zou het op prijs stellen als deze discussie nu gesloten werd. Want zo weet ik er nog wel een paar. Dan moeten we dan na gemeenteraadsborrel wegens het voorbeeld voor excessieve drinkers ook terstond opheffen.
Ja, 11 uur, ja. Ik vind dat een goede suggestie.
Ik probeer dat al een tijdje, voorzitter.
Laat het als
voorzitter.
Een ordevoorstel zien. Mevrouw Berk, gaat u door met uw verhaal.
Dank u. Ik wilde graag toch nog van de portefeuillehouder wat meer horen over het stimuleren van huisartsen dat ze zich hier kunnen vestigen. Ik ben ervan overtuigd dat we daar toch best iets meer aan zou kunnen doen als dat nu in het huidige beleid staat. Dan verder wilde ik graag toch ook nog even een reactie van de portefeuillehouder over het sneller uitbreiden van de AED's, vooral in de buurthuizen en dorpshuizen. Daar hou ik het even bij, dank u.
Dank u, meneer Hagen. Mevrouw Abbas.
Nee.
Oké. Dan kan ik rustig, gezien de tijd, mevrouw Steffens, u nog een minuut of twee geven.
Ik ben heel blij dat ik ook nog namens de Raad het woord even mag voeren, voorzitter. Ik ben kort. Ik zeg tegen de portefeuillehouder. Ik heb me vergist in mijn woordkeuze, maar ik mocht als raadslid nog wat zeggen voordat de portefeuillehouder aan de beurt was. Van de voorzitter, nou wat sympathiek. Ik ben al een halve minuut kwijt inmiddels. Ik zeg het woord analfabeten tegen de portefeuillehouder en de toezegging dat u daar iets mee gaat doen. En ik had graag van mijn collega's nog een reactie gehad op mijn voorstel om de voorstellen die er nu staan over in relatie tot alcoholgebruik bij tieners. Daar waar het op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op een goede manier de voorlichting tot stand komt. Om extra middelen in te zetten om dat te herhalen in de vierde klasse van het voortgezet onderwijs. Gezien de gedachte zoals ik die net verwoordde dat je op je 16e lekker los mag. En het goed is om dan nog een keer iets onder de aandacht te brengen. Ik moet alleen nog een antwoord geven aan
Hagen,
CDA.
Meneer Hagen, interrupeer.
Mevrouw Steffens vroeg om een antwoord. Bij deze geven wij onze antwoord. Ja. Dat ondersteunen wij.
Dank u wel.
Nou, ik dacht ik. Laat ik dan gelijk maar even een rondje. Mevrouw Gerels, ja.
Nog meer ja. Allemaal ja.
Nou, u bent redelijk breed gesteund, mevrouw Steffens.
Dat is heel prettig om te weten. Het CDA wil ik ondersteunen in haar vraag over het monitoren van de aanrijdtijden en de informatie naar de raad. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dus daar steunen wij. En helaas moet ik met anderen concluderen dat ik me niet genegen voel om mensen boven de, nou laten we zeggen, 18 of 20 jaar voor hen te gaan bepalen wat ze wel en niet mogen eten. Ook in dit raadhuis zijn alternatieven. In deze kantine kun je uitstekend gezond eten. En ook ongezond als je daar een keer zin in hebt. En ik hoop dat we dat zo houden. Overigens vind ik ook niet, en dat wil ik dan ook expliciteren, GroenLinks heeft daarom gevraagd, dat het college de AED's moet gaan bedienen. Want ik denk echt dat ze zich met andere zaken moeten bezighouden.
Dank u wel, mevrouw Steffens. Portefeuillehouder in tweede termijn.
Ja, dank u voorzitter. Ik denk ook dat de discussie zoals die nu gaat ook wel goed is, want het scherpt ook een beetje aan waar welke verantwoordelijkheid ligt. Maar laat ik met u afspreken dat wij rustig wachten wat u als raad en de griffie mee gaat geven wat er s'avonds nog gedronken wordt. Of dat alleen maar ranja is en of er alleen maar worteltjes liggen. En als dat moment bereikt is, dan zal ik ook de portefeuillehouder bedrijfsvoering vragen om de snoepmachines weg te halen. Ik hoor graag van u. Als het over de streefwaarden gaat die de VVD nog eens nadrukkelijk noemde rondom de indicatoren. Ik weet niet of we elkaar helemaal goed verstaan, maar laat me één ding heel duidelijk maken. We hebben hier een relatief gezonde populatie. Die voelt zich ook gezond en die is ook gezond als je de cijfers naast elkaar zet. Gezonder dan gemiddeld in Nederland. Dat willen we graag zo houden, minimaal. Het mag altijd beter, u zit natuurlijk allemaal van die kleiner dan of groter dan tekentjes. U ziet dat er wel naar gedacht wordt. Kijk, kunnen we het nog ietsje beter doen? Maar het is echt een, en dat hoor ik van de deskundigen, de GGD, maar ook anderen. Het is echt een grote job om dat ook zo te houden. En dat vind ik niet als een disqualificatie of we niet ambitieus zijn, maar meer om te zorgen dat we die op die ranglijst ook gewoon hoog blijven staan. En dan hebben we op vele fronten al meer bereikt dan dat het landelijk is bereikt. En dan kunnen we in de volgende gezondheidsnota wel zien of dat nog verder aangescherpt kan worden. De psychische zorg bij huisartsen, dat haalde mevrouw Gerels nog even aan. Ik zal dat in mijn gesprek inderdaad aanroeren. Ik weet dat er nu al een aantal van die gezondheidscentra zijn waar dat aan gekoppeld is. Ik zal ook gewoon dat gesprek voeren. Er zijn natuurlijk ook heel veel psychische zorg, is natuurlijk ook of ambulant, hè, als het echt heel ernstig is, of het is meer gevestigd rondom zorginstellingen. Nou, ik ga het gewoon eens een keertje bekijken, want ik weet het ook niet precies hoe het in elkaar zit en of daar dingen verbeterd in kunnen worden. Dan hebben we het natuurlijk ook gezondheid, meneer de voorzitter. Ja, dat wensen we elkaar toch ook op deze avond. De aanrijdtijden van ambulances. Ik kon niet meer precies vinden waar het stond, maar dat doet er even niet toe. Toevallig heb ik de laatste cijfers gezien, want we krijgen die cijfers ook. Kennemerland overigens, maar dat was nog in 2007, voordat Haarlemmermeer erbij kwam, stond op nummer 1 in heel Nederland. De gebied Kennemerland, de RAF heet dat, regionale ambulance verzorgingsdienst, of, nou, maar in het verzorgingsgebied, zoiets. Maar die staat dus op nummer 1 in Nederland. Dat is de snelste en de meest ambitieuze ambulances. Voor degenen die vorige week geweest zijn, hebben ook de nieuwe ambulance gezien. De ANS, de ambulance nieuwe stijl, worden ook allemaal aangeschaft. En ook de meldkamer is hier in Kennemerland goed ingericht. Maar we weten allemaal dat dat niet voor Haarlemmermeer geldt. In Haarlemmermeer hadden we in 2007 een rittijd, of een aantal ritten die overschreden werden, van 15%. Dat is echt veel. En dan moet u voorstellen, de percentages zeggen niet alles, maar dat vooral in het zuiden van de polder gebeurt. En dat is ook niet zo gek. Maar om te zien dat de GGD Kennemerland, waar nu dus Haarlemmermeer ook bij hoort, daar wel heel ambitieus in is, aansporing van het bestuur. Hebben zij natuurlijk wel een aantal maatregelen getroffen. De VZA, een van de ambulances, heeft inmiddels natuurlijk een post geopend ten zuiden van Hoofddorp. Dat scheelt natuurlijk toch al in aanrijdtijden. Maar ook de post in Heemstede is beter bemenst geraakt. Want ook vanuit Heemstede kun je natuurlijk vaak sneller via de Driemerenweg in het zuiden komen dan. En ik weet dat nu al die aanrijdtijden, maar dat is tot en met oktober, gezakt zijn. Sorry, niet de aanrijdtijden gezakt zijn, dat ze afgekeerd zijn. Maar het aantal ritten die overschreden, de tijd overschrijden, de 15 minuten, van 15% in 2007 tot 9% in 2008. Dus dat is al een aanzienlijke verbetering. En dat is met name gebaseerd op basis van gewoon organisatorisch anders inregelen. En dan heb ik het nog niet over de motorambulance die nog veel sneller ter plaatse kan zijn. Maar goed, ik zal zorgen dat u daar gewoon regelmatig over wordt geïnformeerd als ik die cijfers ook heb.
Mevrouw Berk.
Ik wou er juist even op aanhaken, want juist bij de GGD, bij het bezoek wat we gehad hebben, is de link gelegd tussen de langere rijtijden en het aanbod, het uitbreiden van het aanbod van de AED's, ook in de dorpshuizen in de kleine kernen. Dus ik zou de portefeuillehouder verzoeken toch echt daar nog even op in te gaan in zijn korte tijd.
Nou, ik ging nog vanuit dat ik die tijd had, voorzitter. Dus, maar dan ga ik daar maar meteen op in. Nou, laat ik vooropstellen. Ik kende de ontwikkeling die meerwaarde maakt om al zijn mensen naar een cursus te sturen, kende ik niet. Ik vind het eigenlijk ook wel een beetje vreemd, want als je geen AED ophangt, maar wel naar een cursus stuurt, heb je er ook niet zoveel aan. Maar ik ga daar kennis van nemen. Wij hebben duidelijk gesteld, wij gaan proberen op die plekken waar veel mensen samenkomen en waar het extra nuttig is, ook juist vanwege de tijd dat de ambulance erover doet, dat je snel een reddingshandeling kunt verrichten om daar AED's te plaatsen. En er is ook gezegd, u vindt het wat weinig, die 5. ik wist niet of dat er 5 stonden, of maar volgens mij stond er een bedrag, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar als u zegt, waren het er 5? Nou, wij gaan gewoon kijken, ja. En als er meer geld voor nodig is, om dat wat sneller te doen, zeg
mevrouw
ik
natuurlijk
dat ik echt probeer daar geld voor te vinden.
Mevrouw Gerels.
Voorzitter, dus ik zou de portefeuillehouder willen vragen, is het dan vanzelfsprekend of is de gemeente daarvoor verantwoordelijk? Om her en der die AED, of her en der, dat klinkt niet goed, om op zoveel mogelijk plekken zo'n te zorgen dat er een AED is. Er is toch ook een mogelijkheid dat je daar op een andere manier tegenaan kijkt. En dat verantwoordelijkheden ook door anderen opgepakt kunnen worden.
Meneer Horn.
Nou ja, daar kunnen we best een goed gesprek over voeren. Maar waar wij wel voor verantwoordelijk zijn, is met name die aanrijdtijden voor die ambulances. Gewoon te zorgen dat we binnen een kwartier ter plekke zijn. En als wij constateren dat gewoon op bepaalde plekken in de polder gewoon wat minder makkelijk gaat. Dan voel ik het als mijn verantwoordelijkheid om na te kijken of juist op die plekken, gecombineerd met plekken waar veel mensen komen en gecombineerd met goede opgeleide mensen. En als dat kan samen met de mensen van meerwaarde, prima. Om daar te kijken of we daar een extra impuls in kunnen geven. Maar neemt u van mij aan, die aanrijdtijden worden al steeds beter. Maar elke handeling in deze, als het om levensreddende zaken gaat, zou goed zijn. Maar daar kijken we naar. En als daar meer voor nodig is, dan zal ik kijken of we daar geld voor kunnen vinden binnen de budget. En anders kom ik bij u terug, want ik heb duidelijk gehoord hoe u erover denkt. De analfabeten, ja, die had ik vergeten te beantwoorden. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat we... dus het is goed dat u dat nog eens een keertje benadrukt.
Ja. Ga u rustig door.
Oh. Ik heb hier een briefje. Ik kan het lezen in handen, maar dat de analfabeten, dat die... inderdaad, we gaan inderdaad zorgen dat iedereen toegang krijgt tot die informatie. Hoe we dat gaan doen, daar gaan we naar kijken. Maar we gaan onder andere ook bijeenkomsten organiseren of laten organiseren. En de zorgambassadeurs, dat weet u, daar hebben we al gezegd dat we die zeker gaan inzetten. Ja, en dat herhalen van in de vierde klas, ik vind het een heel goed idee, een heel leuk idee. Maar als u het niet erg vindt, vraag ik het even aan de deskundigen of dat inderdaad... goed aanslaat op die manier. Breider is daar heel goed mee bezig. Dus als u mij niet erg vindt...
Ik geef u helemaal gelijk. Ik kan u alleen zeggen, ik heb ze van de week gesproken.
Okay.
En zij staan te trappelen. Nou. Maar ze hebben het geld niet. Zo simpel
nee,
is het.
Maar goed, ik bedoel,
en de scholen ook niet, wordt gezegd.
Nee, ook in dit geval, ik hoor een hele brede steun ervoor. Als de breider vindt dat een hele nuttige herhaalactie is, om het zo maar te zeggen, dan gaan we kijken of we dat ook hierin kunnen brengen. En er zal best nog wel wat met geld verschuiven zijn dat we dat kunnen doen. Maar daar zal ik u over berichten als we dat georganiseerd hebben. Ik moet op één ding terugkomen, want daar had ik iets te snel iets over geroepen. Dat ging over die consultatiebureau voor ouderen. Want ik riep van nou, daar gaan we begin volgend jaar mee beginnen. Maar ik heb even opgeattendeerd dat in de planning... het hele haalbaarheidsonderzoek naar consultatiebureaus voor ouderen. We hebben net gezegd dat we daar een andere invulling aan gegeven. Voor 2010 en 2011 staan. Laat ik het met u afspreken. Ik ga eerst even kijken hoe de uitwerking van de wet is. Welke verantwoordelijkheid daarin ligt. Ik moet daar ook met mijn collega's rondom de GGD over spreken. Want het kan collega bestuurders in Kennemerland. Want het kan zijn dat we daarin een gezamenlijke lijn gaan volgen. Hoe we de GGD daarin gaan inschakelen bijvoorbeeld. Maar ik kom gewoon in de loop van volgend jaar kom ik bij u terug over ouderenzorg en de invulling die ik eraan wens te geven in het kader van de nieuwe wet publieke gezondheid. Ik denk dat ik daarmee de vraag heb beantwoord, voorzitter.
Nee, begrijp ik. Nou, kort, mevrouw Berk.
Ik had gevraagd of de portefeuillehouder iets meer kon zeggen over hoe hij denkt om huisartsen aan te gaan trekken. Want ik denk dat we daar echt meer aan kunnen doen. Want hij heeft het alleen gehad over de toegankelijkheid van de posten en niet hoe wij ze naar de Haarlemmermeer kunnen halen.
Wethouder, kort.
Ja, sorry. Ik zal hem proberen kort te beantwoorden. Ik ben daarover in gesprek met de huisartsenvereniging. Maar u moet, dat is altijd een heel lastig punt. Hè? Het zijn gewoon ondernemers. Het zijn wel hele bijzondere ondernemers, zeg ik er meteen bij. En het zijn hele nodige ondernemers, maar het zijn bakkers ook overigens. Maar het is wel zo dat we daar een goed vestigingsbeleid op proberen te voeren. We proberen in nieuwbouwgebieden al rekening te houden met het feit dat daar ook een medisch cluster moet komen. Maar in welke vorm? U ziet, soms veranderen de vorm ook wel eens. Dus ik probeer daar goed in contact te komen. We weten dat er veel met pensioen gaan. Maar het is niet aan ons om een advertentie te zetten om te kijken of andere of nieuwe kunnen komen. Laten wij proberen om te kijken met de huisartsenvereniging wat zij vinden, wat wij eventueel nog kunnen doen. En dat we op die manier proberen elkaar te versterken.
Mevrouw Abbers.
Wethouder bedrijfshuisvesting is al een hele tijd bezig zich met organisaties te beraden op goedkope huisvesting voor startende ondernemers. En waarom zouden we daar niet gewoon het probleem van die huisartsen bij betrekken en kijken of daar misschien ook iets voor geregeld kan worden? Het is maar een idee wat zomaar in mij opborrelt nu.
Meneer Van Bijsterveld.
En ik begreep eerder dat de portefeuille toch al contact heeft met verzekeraars. Ook hier is natuurlijk voor verzekeraars een duidelijke rol weggelegd in het kader van hun Natura-verplichtingen naar hun verzekerden toe. Dus die zou ik zeker niet vergeten om daarin te betrekken.
Hierover mevrouw Landsaat.
Nee, ik had nog een vraagje. Was blijven liggen. Ik had in mijn tweede termijn gevraagd over die 13% ondergewicht van die kinderen.
Zulke hebt dus. Meneer Horan.
Ja, ik ga geen huisarts afmaken, want dat is niet zo netjes. Ik zal wel even het onderwerp nog even aansnijden. De heer Van Bijsterveld heeft helemaal gelijk. Ik heb laatst met Zorg en Zekerheid gesproken en ook hen die vraag voorgelegd. En ik ga ook met hen verder praten over hoe gaan we dat die gezamenlijke verantwoordelijkheid ook invullen. Nogmaals, ik vind het, de zorgverzekeraar heeft hier zelfs nog een grotere verantwoordelijkheid dan de overheid. Anders dan de faciliterende zin om te zorgen dat er ook in ruimtelijke zin mogelijkheden zijn. Ja, of dat nou startende ondernemers zijn, dat durf ik nou niet zo eens te zeggen. Ik wil best met mijn collega nog eens even over nadenken. Ja, ze zijn vaak startend, maar ze hebben wel een vliegende start hoor. Want ze kopen zich meestal in of er wordt een
deal gemaakt. Gaat u maar door naar de volgende vraag.
Ja. Wij nemen het op ons. Ja, die 13% ondergewicht. Ik weet daar het
ondergewicht. Ondergewicht, toch?
Oh ja, sorry.
Anorexia.
Ja, sorry. Ik probeer het opnieuw. De 13% ondergewicht. Ik weet niet wat daar aan oorzaken liggen. Ik weet natuurlijk wel, als je anorexia-achtige verschijnselen. Ik ga daar gewoon eens met de GGD over spreken. Ik weet dat de GGD daar ook al dingen in doet. Want net zo goed als dat ze constateren als er overgewicht is, constateren ze ook als er ondergewicht is. En geven ze adviezen hoe daar mee om te gaan. Maar dat hier vaak, als het over anorexia gaat, ook wel psychische oorzaken liggen. Daar zullen wij ook op een andere manier ook invulling aan moeten geven. Samen met huisartsen en anderen die daarbij betrokken zijn.
Dank u wel, meneer Horan. We hebben, constateer ik, in twee termijnen uitputtend over dit belangwekkende onderwerp met elkaar en met de wethouder van gedachten gewisseld. Ik denk dat we meer doen aan, het zal wel een nota zijn, neem ik aan, het raadsvoorstel, dat we die kunnen doorgeleiden naar de stemming volgende week. Ja, de oplegnotitie is niet zo helder. Dank u.
de opleknotitie.
Dames en heren, ik open deze raadsessie wederom van het thema maatschappelijk welzijn en volksgezondheid. Wij gaan het nu met elkaar hebben over de garantieverlening en tijdelijke verhoging bijdrage per inwoner voor het dierenasiel Hoofddorp. Wij gaan hierover in overleg met het college in de persoon van de portefeuillehouder, de heer Horn. En wij hebben een inspreker, de heer André Hageman. Ik neem aan namens het asiel, maar dat horen we dadelijk wel van hemzelf. Als u achter het spreekgestoelte plaats wil nemen. En dan krijgt u 5 minuten. Hi André.
Hi, dank u wel. Meneer de voorzitter, meneer de wethouder, raadsleden. Ik ben hier vanavond om te proberen u wat meer informatie te geven bij de stukken die u van het college ontvangen heeft. Ik wil u wat bijpraten over de huidige stand van zaken en de toekomstplannen die wij als SDO hebben. Want we hebben natuurlijk een paar, laat ik maar zeggen, akelige jaren achter de rug. Wij hebben eerst gefunctioneerd als noodopvang in de Van der Berglaan. En wij hebben een aantal jaren geleden op basis van een beleidsplan waar wij ingediend hebben, mede op basis van het beleidsplan, een gemeentegarantie gekregen om het nieuwe asiel te bouwen. Dat beleidsplan dat was gebaseerd op een onderzoek van het IMK, een rapport van het IMK. Dat was een landelijk onderzoek. En wij hebben ons in dat beleidsplan gebaseerd op de cijfers die in dat beleidsmaster in dat onderzoek stonden. Dat bleek achteraf niet helemaal te passen bij ons, bij onze gemeente. U weet waarschijnlijk dat in het oorspronkelijke beleidsplan een aantal aanloopverliezen waren geprognosticeerd. Die waren er ook, alleen dreigden die aanloopverliezen structureel te worden en ze waren ook veel groter dan we verwacht hadden. Dat had een aantal oorzaken. We hadden duidelijk ten opzichte van het beleidsplan wat tegenvallende inkomsten. En dat kun je onderbrengen in een aantal elementen. Het blijkt dus dat in de gemeente Haarlemmermeer ten opzichte van het gemiddelde, van het landelijk gemiddelde, minder zwerfdieren opgevangen worden dan ooit geprognosticeerd is. In de periode dat wij met die plannen bezig waren, toen was het heel gebruikelijk dat als je een zwerfdier aangeboden kreeg, dat die een dag of 10, 14 bleef zitten, omdat je bijvoorbeeld via de krant moest proberen de eigenaar te achterhalen. Tegenwoordig zijn al die dieren, bijna al die dieren gechipt, dus als ze binnengebracht worden, dan heb je over het algemeen dezelfde dag, dezelfde avond, de volgende dag al de eigenaar gevonden. Dat houdt in dat we dus veel meer, minder betaalde dagen in het asiel hebben. In dat oorspronkelijke bedrijfsplan was ook uitgegaan van een sponsoring op jaarbasis van 50.000 euro. Dat was in die periode misschien nog vrij reëel. Tegenwoordig is dat een utopie. Sponsoring van een bedrijf, want het is een bedrijf, als een dierenasiel, dat is bijna onmogelijk. We hebben een aantal donateurs, 120 op het ogenblik, die een bescheiden bedrag op jaarbasis betalen. En dat is op de sponsoring van de hokken na eigenlijk de enige neveninkomsten die we daaruit krijgen. We zijn overigens bezig met een CBF-keurmerk en we hebben iemand aangetrokken in het bestuur die gewend is om sponsorcontracten af te sluiten en binnen te halen. Dus we hopen de komende jaren daar ook meer inkomsten uit te krijgen. Wat ook erg tegengevallen is, is dat wij werken over het algemeen met vrijwilligers. En dat zijn heel vaak mensen die een kleine lichamelijke of geestelijke handicap hebben. Maar het blijkt dat al die vrijwilligers ook deze mensen zoveel mogelijk aan het werk gestuurd worden. Het is niet alleen een probleem bij ons, maar het is een maatschappelijk breed probleem. Vrijwilligers worden steeds schaarser, maar dat resulteerde bij ons in de situatie dat we dus meer betaalde krachten aan hebben moeten nemen. Overigens tegenover al deze tegenvallers kan ik toch ook melden dat de uitgaven ook lager zijn dan begroot. Dus daar ligt het dus niet aan. We proberen een beetje naar de toekomst te kijken en alhoewel opvang en verzorging van dieren vaak met emotie gepaard gaat, willen we toch wat meer nadruk leggen op de commerciële kant. U weet dat wij in onderhandeling zijn met de douane om een dertigtal geleidehonden onder te brengen op jaarbasis. Daar hebben we een uitbreiding voor nodig. Maar als dat lukt, zal dat een substantiële bijdrage leveren aan de exploitatie. En het is een hoek waar we misschien veel verder uit zouden moeten kunnen breiden in de toekomst. Want ook bewakingsdiensten en politie hebben belangstelling om hun dieren permanent onder te brengen. Verder zijn wij bezig met het keurmerk voor de dierenbescherming. We willen dus een gekwalificeerd bedrijf zijn. De dierenbescherming heeft daar een uitstekende regeling voor en we zijn volop bezig om dat voor elkaar te brengen. En verder komen we binnenkort met een beleidsplan voor de komende 3 tot 5 jaar.
Kunt u afronden?
Ik ben klaar.
Dat is helemaal mooi. Blijft u nog even staan? Zijn er wellicht nog informatieve vragen aan meneer Hageman? Ik zie er 2, ten eerste zelfs 3. Meneer Den Elzen, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, meneer Hageman, voor uw inspraak. Ik heb u iets horen zeggen over het chippen in relatie met het aantal asieldagen. Mag ik daaruit concluderen dat daar dus een bepaalde leegstand uit zou zijn? En dan de vraag die erachteraan zit, van als dat zo is, heeft het bestuur wel eens overwogen om een andere scheiding aan te brengen dan de 50-50 die er nu is tussen asiel en pensioen?
Hageman. We hebben uiteraard, het gebeurt het dat we leegstand hebben. We werken overigens ook samen met andere asielen uit de omgeving die, als het noodzakelijk is, dieren bij ons onderbrengen. U bent wel eens in het asielgedeelte geweest. U weet dat het allemaal aparte compartimenten zijn. En wij zijn zo ondeugend geweest om dit jaar een van die compartimenten te gebruiken als pensioen. Is daarmee uw vraag beantwoord?
Okay. Ja. Mevrouw Berk.
Dank u, voorzitter. Ik had eigenlijk dezelfde, onder andere dezelfde vraag, meneer Hageman. Het lijkt mij, juist doordat u ook de dieren die u krijgt en weer uitgeeft, als het ware, een nieuw adres weet te bezorgen, die chipt u ook. Eigenlijk maakt u zichzelf daardoor min of meer overbodig, omdat veel dieren steeds sneller naar hun eigenaren teruggaan, maar u derft daardoor ook inkomsten. Ik lees echter ook uit het stuk dat u opvangplaatsen vrijhoudt voor in beslag genomen dieren door andere instanties. Kunt u daar iets over zeggen wat dat dan eventueel voor inkomsten mee zou kunnen brengen?
Dat zijn dieren die door justitie in beslag genomen zijn. Dat waren tot voor kort over het algemeen pitbulls, honden die bijten. Niet alleen pitbulls overigens, maar honden die onbetrouwbaar waren. Die worden in beslag genomen door de politie en tijdelijk bij ons geplaatst. Dan komt er een hondendeskundige bij, een gedragsdeskundige, en die beoordeelt dus wat er met het dier moet gebeuren. De pitbulls, dat is inmiddels achter de rug, want de wet is per 1 juli veranderd, dat weet u waarschijnlijk. Met andere woorden, de opvang van dat soort dieren zal de komende jaren minder worden. We hebben er wel inkomsten uit gehad.
In orde. Meneer R. Koster, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ga even terug naar het begin van uw verhaal. Daar zegt u, wij hebben het IMK heeft een beleidsplan opgesteld op basis van landelijke gegevens.
Hij heeft een rapport opgesteld en op basis van het rapport hebben wij een beleidsplan gemaakt.
Maar dat ging op basis van landelijke gegevens. Terwijl ja. U eigenlijk, zoals ik het mag zeggen, u kwam uit een noodopvang uit de Van den Berg aan. Dus u had eigenlijk ook eigen gegevens. En ik beproef uit uw woorden dat er een verschil zit tussen het aantal dieren wat dan kennelijk uit het IMK-rapport zou blijken en dus in de exploitatie terechtkomt, ten opzichte van uw eigen ervaring. En dat heeft niet geleid tot een discussie op dat moment van kloppen de aannamecijfers dan wel waarop het plan gebaseerd is. Want u had eigen ervaringscijfers. U bent van de ene dag op de andere dag begonnen.
Nee, we hadden eigen ervaring, dat klopt. Maar de Van den Bergbaan was uitsluitend bedoeld voor de opvang van katten. We mochten daar geen honden opvangen.
Orde, meneer Koster. Verder geen vragen meer. Bedankt, meneer Hageman. Dan kunt u weer plaatsnemen op de publieke tribune. En gaan wij met elkaar de discussie aan. En wie van de collega's mag ik meneer Koster, VVD, als eerste het woord geven?
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben ons dat is bijna een woordgrapje, als een terrier een beetje vastgebeten in dit dossier. En dit niet omdat het om zo ontzettend veel geld gaat, maar omdat er wel een aantal principes aankleven. En ik denk dat het wel goed is dat we daar hier in de raad, dat we dat hier uitspreken, om te kijken hoe wij en andere partijen daartegen aankijken. Als ik de samenvatting lees van wat er allemaal gebeurd is, dan bekruipt ons de indruk dat er, en dan misschien dat een beetje willekeurige voorhoorde, er is een pand neergezet dat heeft verhoudingsgewijs veel geld gekost. En bij ons bekruipt een beetje het gevoel dat ook de gemeente daar een bepaalde rol in heeft gespeeld. Of dat nou de welstandscommissie is of de gemeente. Maar in ieder geval, door gemeentelijk handelen is dat pand misschien een stuk duurder geworden dan dat we met z'n allen hadden gehoopt. Dat zie je ook als je naar bijvoorbeeld de kapitaalslasten kijkt in de exploitatie. Die is eigenlijk ongezond ten opzichte van de bedrijfsvoering. En daar moeten wij denk ik ook les uit durven trekken. Dat is één. Dan heb ik een beetje de indruk dat er wel eens een businessplan is opgesteld, maar dat in het businessplan, ja, wat wij zeggen van, heb je dan wel een best case en een worst case scenario gemaakt? Heb je wel nagedacht over van het feit van wat gebeurt er als er dit en wat gebeurt er als er dat gebeurt? Zodat ik zeker weet dat het plan wat ik maak ook een beetje de tand des tijds kan doorstaan. En we hebben twijfel of dat gebeurd is. Dan zie je dat daar een organisatie voor gebruikt wordt, in dit geval IMK. Dan kan je daar kwalitatief een aantal vragen bij stellen. Dan leidt dat dus tot tekorten en dan gaan we dat proberen op te vangen door eigenlijk de commerciële activiteiten verder uit te breiden. En nu is de principiële vraag, willen wij als gemeente daaraan meewerken? Want wij zijn bij wet verplicht om in ieder geval voor dierenopvang iets te organiseren als het gaat om een asiel. Maar voor een pension, ja, daarvan kan je ook zeggen, er zijn heel veel mensen die hun hond als ze op vakantie gaan naar particuliere pensionhouders brengen. Is dat nou een activiteit die we op die manier moeten sponsoren, ja of nee, door middel van een garantiestelling?
Ik vind dat
een principiële vraag.
Mevrouw Berk, GroenLinks.
U zegt terecht, het gaat om een garantiestelling. Het gaat er niet om dat wij dus geld erin steken voor die commerciële activiteiten op dit moment.
Ja, maar ik ben nog niet klaar met mijn verhaal.
Nou, want, legt u dat maar uit.
Nee, nou ja, goed. Nee, want als ik dus kijk naar de brief van SDO, die uiteindelijk zelf de cijfers die hier nu ten tafel in twijfel trekt, lijkt hij naar de laatste bladzijde en dan neem ik onder andere punt 6. Van de prognose van de omzet is niet na te gaan hoe realistisch die is, omdat niet wordt aangegeven waar die omzet vandaan komt. Dus eigenlijk zeggen we weten het niet. En dan gaan we een garantiestelling neerleggen, maar we weten het niet. En de kans is dan vervolgens groot dat de gemeente het risico loopt dat die garantiestelling wordt opgeroepen. En dan moeten wij hem afboeken met alle gevolgen van dien. En dan kom ik op die principiële vraag. Dan zijn wij dus als gemeente eigenlijk indirect, bewust of onbewust, een stukje marktwerking. Want er zijn heel veel bedrijven die zich daarmee bezighouden aan het sponsoren. En de vraag is, willen we dat? Daar wilde ik het even belaten. Dank u wel.
Meneer Van der Kwast, wil u wat vragen?
Ja. Aan de heer Koster, want als zeg maar de bijdrage aan pensioen, als het pensioen dus zeg maar meer rendement heeft, dan is de bijdrage van de overheid wordt dan toch minder. Dus dan vangt dat toch elkaar weer op.
Ja, een vergelijkbare vraag. De keuze is gemaakt zoals die gemaakt is. En ik kan een deel van uw betoog ook volgen daar waar het gaat om de keuzes in het verleden met betrekking tot de huisvesting. Want die heeft inderdaad geleid tot aanzienlijk hogere kosten. Dat is waar we het nu mee moeten doen. Mijn gedachte is, het pensioen levert geld op en de opvang kost geld. Dus als die balans op een andere manier in elkaar zit, lossen we volgens mij het probleem op. En ook het CDA heeft daar al iets over gezegd. Dus ik weet niet
helemaal wat u bedoelt te zeggen met, ja, moeten we dat nou subsidiëren? Want dat is toch eigenlijk niet een taak van de gemeente. Het is namelijk een gecombineerde voorziening. Het is geen losstaande voorziening.
En Elsie, hierover ook?
Ja, hierover ook.
Partij van de Arbeid.
Wat dat betreft ga ik mee in hoe mevrouw Steffens het uitlegt. Daarom ook net de verklarende vraag aan de heer Hageman om zeg maar een andere scheiding aan te brengen tussen asiel en pensioen.
Ja. Meneer Koster.
Maar als je naar de historie kijkt, dan hebben wij zeg maar als gemeente hier een belangrijke rol in gespeeld. En zullen we daar een belangrijke rol in spelen, want wij dragen daar wel aan bij. Dus we zijn een van de betalende partijen. Terwijl het pensioen weliswaar een commerciële activiteit is, net zo goed als dat iedere andere commerciële activiteit is. En zij zitten nu, het dierenpensioen zit in zwaar water, heeft eigenlijk niet eens, daar hebben we het nog niet eens over gehad, niet eens een weerstandsvermogen. Als zij hun eigen broek op moeten houden, zullen ze ook een weerstandsvermogen op moeten bouwen. Dat hebben ze niet. Dus uiteindelijk moeten we gemeenten nu bijspringen, terwijl het een activiteit is die heel goed door andere bedrijven, organisaties, instellingen gedaan kunnen worden, die wel hun eigen broek aan het ophouden zijn. En de vraag, is of dat terecht is.
Ja, twee interrupties. Eerst meneer Den Elzen, daarna mevrouw Berk.
Dank u wel, voorzitter. Maar hoor ik de VVD nu daar eigenlijk pleiten voor het knippen? Gaat u een splitsingsverzoek indienen of iets dergelijks?
Mevrouw Berk.
Ja, ik wou meneer Koster er even op wijzen dat juist het pensioendeel de boel nog een beetje redt. En juist, er staat ook in het rapport van de IMK dat bijna ieder dierenasiel in Nederland absoluut niet zelf zijn broek op kan houden. En gewoon afhankelijk is van de bijdrage van de gemeente. En daar ligt ook de wettelijke plicht. Het feit dat het hier gecombineerd is, maakt dat denk ik de gemeente er minder in hoeft te steken. En bovendien, vergeet niet dat de gemeente wat ze er aan de ene kant insteekt, aan de andere kant via de erfpacht weer ruimschoots ook terugkrijgt.
Heb ik er nog twee, mevrouw Abbas en mevrouw Steffens. Mevrouw Abbas.
Ik denk dat het belangrijk is dat we het onderscheid maken tussen een maatschappelijke taakstelling en een commerciële taakstelling. En daarin deel ik helemaal de analyse van de heer Koster. Het probleem zit in een maatschappelijke taakstelling. Een maatschappelijke taakstelling om zwerfdieren op te vangen, daar zijn wij verantwoordelijk voor. Nou kun je zeggen van ja, we redden die maatschappelijke
taakstelling. In de interruptie is over het algemeen kort, hè, mevrouw Abbas?
Nou, dan bewaar ik dat tot zometeen, is goed.
Voor uw eigen termijn. Mevrouw Steffens.
Ja, ik wou eigenlijk aansluiten bij de woorden van GroenLinks. Daar waar het volgens mij zo is dat we... Ik ben hem kwijt. Hij komt zo vanzelf weer terug.
Oké, nou meneer Koster, gered door de bel. Ga u gauw.
Nou, daarom ben ik mijn betoog ook begonnen door een vraag neer te leggen. En ik begrijp uit de beantwoording dat er partijen zijn die er anders over denken. Maar ik vind het wel degelijk een principiële vraag. En dat stel ik omdat wij zijn ook benaderd door een pensioenhouder uit Zwaanshoek die zegt, ik wil ook wel subsidie krijgen. En wat zeggen we dan? Nee, maar even, en want of je het nou garant stelt of niet garant stelt, er is sprake van concurrentievervalsing ten opzichte van partijen die in een marktconforme situatie hun broek moeten ophouden.
Mevrouw Steffens.
Ja, voorzitter, hij kwam meteen weer terug toen meneer Koster ging praten. Dat was namelijk de opmerking dat wij natuurlijk als gemeente ook niet bovenaan in de rij staan als we het hebben over de vergoeding die we per opgevangen dier betalen. Daarin zijn we niet de grootste voorloper in Nederland. En wat dat betreft, als we het hebben over die maatschappelijke taak, kunnen wij wat dat betreft, kunnen we daar nog wel een schepje bovenop doen wat ons betreft.
Meneer Koster.
Dat kan kloppen, maar ik heb ook begrepen dat wij in deze gemeente verhoudingsgewijs veel minder zwerfdieren hebben als bijvoorbeeld in andere gemeentes. Dus misschien verklaart dat de reden waarom we minder geld in het verleden ter beschikking hebben gesteld. Want we hoeven minder te betalen. Want er zijn minder dieren.
Het is een betaling.
Steffens, wel via mij graag.
Sorry, voorzitter. De betaling is natuurlijk per dier, per dag of uur of hoe dat gaat. En niet omdat het er minder zijn, hebben we minder kosten.
Ja. Even de kwast.
Voorzitter, ik ga mijn betoog nu houden, want anders dan...
Oké, dan doet u dat tijdens uw betoog, want ik geloof dat meneer Koster nog niet klaar is. Of wel?
Ja.
Heel even mag reageren op de opmerking van mevrouw Steffens. Maar als dat zo is, dan hebben wij toch in het verleden verzuimd om aan te geven dat er meer geld per hoofd van de bevolking, als dat zo zou zijn. En nu ontstaat er iets door nood. En ik vind dat we dat moeten voorkomen.
Ja, mevrouw Abbas en dan meneer Hager.
Een vraag aan de heer Koster. Een verdere toelichting. Hij concentreert zich erg op het commerciële gedeelte in de beperking van onze, in het plaatsen van vraagtekens bij hoe ver we gaan het commerciële gedeelte als gemeente te ondersteunen. Maar ik vind dat hij verhoudingsgewijs niet erg veel zegt over hoe we dan het maatschappelijke probleem oplossen wat niet rendabel is en rendabel moet worden.
Meneer Hagen.
Nou, ik zal het heel kort houden, voorzitter. Er is in het verleden een rapport opgesteld door het IMK toen ons asiel naar de plek ging waar die nu dus zit. En er is later dus geconstateerd dat het IMK-rapport niet helemaal toereikend was. Het was dus kleiner begroten dan het eigenlijk zou gaan kosten. Vooral door de hoge kosten van de nieuwe bouw, van het gebouw wat er staat. Daaruit is voortgevloeid dat dus de kosten per inwoner te laag zijn ingeschat. En dat is eigenlijk de reden waarom het eigenlijk lager is uitgevallen dan dat er moest zijn.
Oké, we zijn nog steeds bij onze eerste reguliere spreker, hè, collega's. Dus een beetje meer discipline. Meneer Koster, bent u klaar?
Ik ben voor de eerste termijn klaar, dank u wel, voorzitter.
Mooi zo. Dan nu meneer Hagen, dan mevrouw Berk, dan meneer Van der Kwast. Meneer Hagen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij staken ons hand op na de VVD omdat wij wisten dat de VVD een heel economisch verhaal ging houden wat betreft in ieder geval de kosten en opbrengsten en noem maar op. Wij willen het eigenlijk meer betrekken op de bedrijfsvoering en met dien verstande dat wij dus missen in het verhaal dat de dierenbescherming erg weinig wordt genoemd in het IMK-rapport, terwijl zij toch een heel belangrijke partner zijn. In het dierenwelzijn binnen de gemeente Haarlemmermeer ook, al spelen ze een wat minder grote rol in het SDO, wat wij erg jammer vinden. Maar we begrepen dat er, in ieder geval van meneer Hageman, dat er dus een verbetering in gaat komen, dat er een keurmerk is aangevraagd. De fractie van de SP vindt het goed dat er een garantiestelling komt, maar, er zit een risico aan vast. Er is een optie van de douane om daar dieren te gaan opvangen van de douane. Stel dat de douane zich terugtrekt, dan missen ze die inkomsten. En hoe gaan we dat dan dekken? Want dan zitten we over 2 jaar dus met hetzelfde probleem. En wij vinden ook dat de SDO, al gaan we daar niet over, ook moet proberen een en ander niet aan alleen sponsoring, maar ook aan andere fondsenwerving, zoals bijvoorbeeld donateurschap, veel meer aandacht moet gaan schenken. Want dat is toch ook een belangrijke bron van inkomsten. En daar wou ik het even bij laten.
Dank u wel. Mevrouw Berk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Nou, ons standpunt is al enigszins duidelijk geworden, denk ik, uit de discussie. Ik hou daarom heel kort. Wij vinden het dierenwelzijn erg belangrijk. En wij vinden ook dat de gemeente haar wettelijke taak tot de opvang van de zwerfdieren ruimhartig moet opvatten en interpreteren. Het SDO bestaat uit 2 delen. De asielopvang, het maatschappelijke deel, het pensioen, het commerciële deel. Het pensioen mag wat ons betreft zeker bijdragen in een deel van de kosten van het gebouw en de erfpacht. Juist omdat het SDO min of meer opgezadeld is met een best wel duur gebouw. En wij hier geen goedkope grond kennen, dus ook de erfpacht behoorlijk zwaar drukt. Maar ik blijf erop hameren, het asieldeel.
Mevrouw Berk, ik onderbreek u, meneer Koster.
Ja, ik zou bijna zeggen, zie hier de ruimhartige opstelling van de gemeente Haarlemmermeer.
Ik zie hier absoluut nog niet de ruimhartigheid in, maar ik ben ervan overtuigd dat die gaat komen.
Mevrouw Steffens interrupeert, mevrouw Berk.
Ja, voorzitter, nou gaat de VVD toch een stapje te ver. Misschien is de historische kennis van meneer Koster niet helemaal op peil waar het om dit ontwerp gaat. Maar ik hoop dat een aantal van zijn collega's hem nog heel goed hebben kunnen bijpraten over hoe dit ontstaan is. Dat was geen enkele kwestie van ruimhartigheid van de kant van de gemeente. Dat was puur een kwestie van het feit dat onze asiel moest passen. Buiten in de gekantelde kavels die ernaast liggen. En dat de welstandscommissie iedere keer maar vond dat het ontwerp daar niet in paste. En laten we ook wel zeggen, dat was niet alleen de welstandscommissie, want ik weet hoe de VVD erover denkt. Maar het toen zittende bestuur had daar ook hele uitgesproken meningen over, laat ik het heel netjes zeggen. Dat is de reden dat de SDO in het gebouw zit waar ze in zit en nu met de huisvestingskosten zit die daarbij horen.
Meneer Koster.
Ik zou bijna tegen mevrouw Steffens willen zeggen dat zij mijn bijdrage in het begin niet heeft gehoord. Want ik heb heel duidelijk in het begin gezegd dat het komt door gemeentelijk handelen. En ik heb ook gezegd dat de kapitaals- en financieringslasten veel te zwaar drukken op de bedrijfsvoering. En dat komt door gemeentelijk handelen. En misschien moeten we op basis daarvan wel naar een andere oplossing zoeken dan de oplossing die hier voor ligt. Maar daarvoor moeten we wel eerst een aantal principiële discussies aan. En dat is wat ik heb geprobeerd duidelijk te maken.
Mevrouw Berk, gaat u verder met uw verhaal.
Dank u. Het is voor wat mij betreft heel duidelijk dat de SDO echt aan haar inspanningsverplichting doet. Zij vangt de dieren op, het is er schoon, er wordt goed omgegaan met de dieren. Ze doen al hun best om ook het commerciële deel op poten te krijgen. Ze doen heel hard hun best en dat gaan ze ook krijgen om de nodige erkenning van de dierenbescherming te krijgen. Zodat zij een echt gecertificeerd asiel zijn. Ze zijn hard bezig met het CBF-keurmerk, ook dat is bijna gelukt. Dus in onze ogen voldoen zij aan alle voorwaarden die de gemeente gesteld heeft, namelijk actiever met de giften en de sponsoring omgaan, zorgen dat een deel van de kosten opgehoest worden door de commerciële activiteiten, juist vanwege het dure pand en vanwege de hoge erfpacht. En die 70 cent zou dus eigenlijk voor de andere helft moeten zorgen. En kennelijk komen ze daar niet mee uit. Dat is onze wettelijke verplichting. Dus wat ons betreft staan wij volledig achter deze verhoging. En zolang het SDO zo goed aan haar inspanningsverplichting blijft voldoen, vind ik dat de gemeente ruimhartig het tekort wat dan ontstaat moet aanvullen, omdat daar haar wettelijke plicht ligt. En daar hou ik voor de eerste termijn even bij.
Dank u wel, meneer Van der Kwast, CDA.
Dank u wel, voorzitter. De opvang van dieren is natuurlijk een taak in onze samenleving die gestimuleerd dient te worden, waar nodig in stand gehouden te worden en ook ondersteund dient te worden. Het door het college aangeboden verzoek hebben wij dan ook vanuit bovenstaande insteek beoordeeld. De geschiedenis hebben de collega's zojuist verwoord. De SOD zit met een behoorlijke post met kosten door het dure gebouw wat neergezet is destijds en met name zeg maar de eisen die eraan gesteld zijn. Dat op een gegeven ogenblik de financiën niet tot een dekking konden komen, dat is ook logisch met deze kosten. Als we dat als een gegeven aanvaarden, dan moeten we kijken van hoe nu verder. De voorstellen die het college doet zijn logisch en komen tot een voortzetting, maar er kleven wel een aantal onzekerheden aan het voorstel. Wat ik zou willen weten van de portefeuillehouder is van hoe verhoudt zich de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de andere gemeenten? Is die niet te laag geweest? Of is die misschien te hoog geweest, maar het laatste dat geloof ik niet erg. Wat heeft de SOD zelf gedaan om de kosten binnen de SDO zelf gedaan om de kosten in de hand te houden? Is daar ook door de gemeente naar gekeken?
Ik onderbreek u voor eerst mevrouw Berk en dan meneer Koster. Mevrouw Berk.
Dank u. Ik wilde even vragen meneer Van der Kwast. Ja. Is het echt belangrijk of wij nou meer of minder betalen dan andere gemeentes? Het gaat er toch om dat wij hier in de Haarlemmermeer een wettelijke plicht hebben om voor onze zwerfdieren de kosten te betalen. En dat we daar dus de inkomsten op, of de, zeg maar, de bijdrage op moeten afstemmen. Niet wat er op in andere gemeentes gebeurt.
Meneer Koster, VVD.
Ja, voorzitter, eigenlijk een vraag in dezelfde strikking. Los van het feit dat het interessant is, je zou ook tot de conclusie komen dat als het lager is, dat men buiten onze gemeente te veel betaalt. Want die vraag wordt op die manier niet beantwoord. Dus ik vind hem, of wel of niet beantwoord, dus ik vind hem eigenlijk niet relevant. Ik vind dat wij moeten bepalen wat ons beleid is, hoe wij daarmee om willen gaan en wat wij hier denken nodig te hebben. Dat vind ik een veel belangrijker gegeven dan te weten hoe het in andere gemeentes is.
Nou, meneer Hagen. Nou, meneer Van der Kwast.
Ja, ik vraag me af waarom dat slecht zou zijn om te kijken van hoe het in omliggende gemeenten gaat. En hoe efficiënt zijn we bezig, zeg maar, om deze opvang te realiseren of in ieder geval in stand te houden. Dus dat er misschien een hoger bedragstaf komt, hoeft niets meer aan de hand te zijn. Er wordt nu tijdelijk een suggestie gedaan om dat tijdelijk te verhogen. Misschien is die tijdelijke verhoging ook wat te laag. Dat weet ik niet. Maar dat wil ik graag van de portefeuillehouder horen. Voorzitter, ik wil graag verder gaan. In het HD, het Haams Dagblad, las ik dat de dierenbescherming niet staat te popelen om te gaan samenwerken met de SDO. Waarom deze strijd, vraag ik me af, tussen beide instellingen. Ja, het publiek leest dat, dus ik zou er graag iets over willen weten. Vanwaar deze opstelling? Misschien kan de portefeuille daar iets over zeggen, want in het rapport van het INK wordt met name, zeg maar, de samenwerking als een van de punten in de conclusie naar voren gebracht. Ook wordt in de conclusie naar voren gebracht, zeg maar dat derde, en de collega's hebben dat al aangegeven, de sponsoring voor derde, dat het een heel essentieel onderdeel is van zeg maar het financieel rondbreien van de zaak. En
collega van de SP gaf al aan, de opvang van de douanehonden. En ik heb van de heer Hageman al gehoord, er komen ook andere mogelijke, zeg maar, huurders. Hoe moeten we daar beoordelen? En zeg maar, als dat allemaal niet lukt, misschien moeten we dan wel naar een 1,50 euro gaan per inwoner. Maar dat wil ik graag van de portefeuillehouder horen. Is er een worst case scenario om, als we die dingen straks tegenkomen? Tot zover in eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van der Kwast. Meneer Den Elzen, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wellicht heeft u door de interrupties al begrepen hoe wij hierin zitten. Maar toch hebben wij nog even wat vraagjes. En dat zijn toch even de risico's die er ook in zitten. Het is ook al genoemd, de douane SP begon er ook al mee. De risico van stel dat het nou straks na dat ene jaar niet gaat lukken. Wat dan? In de nota wordt daar ook iets over gezegd op pagina 7 over de risico's. En die wilden we toch nog wel iets meer in beeld hebben. Nu staat er alleen maar dat het college het verantwoord acht dat de financiële risico's overzienbaar en beperkt zijn. Alleen dat hadden we toch wel iets meer willen zien in bedragen of een wat andere tekst. Iets wat wij ook wat misten in het IMK-rapport is dat er wel wordt gesproken over eventuele samenwerking of verantwoordelijkheid van de dierenbescherming. Alleen we begrepen dat de dierenbescherming totaal niet betrokken is bij de totstandkoming van het rapport en ook eventueel kansen die daarin liggen. Dus aan de wethouder ook de vraag van of hij daar iets meer over zou kunnen vertellen.
Dank u wel. Mevrouw Steffens, HAP.
Ja, voorzitter. Ik kan het hele betoog opnieuw doen, maar dat ga ik niet doen. Want ik vind dat de woorden van GroenLinks vanavond die van ons hadden kunnen zijn. En wat ik wel ga doen is een aantal kernwoorden daaruit herhalen. En dat is ten eerste dat dierenwelzijn op een hoge, laten we zeggen, dat we dat heel belangrijk vinden. Als ik praat vanuit mijn fractie. We vinden het ook daarom terecht dat er een passende bijdrage wordt gegeven. En zoals ook het CDA aangaf, ja zeker kijken of er efficiënt mee wordt omgegaan met de middelen. Aan de andere kant toetsen en kijken wat andere gemeenten doen. En dat hebben we gedaan. Wij kunnen dus tot de conclusie komen dat het voorstel dat er nu ligt, wat ons betreft, niet een incidenteel voorstel hoeft te zijn. Want als het nodig is, en ik zeg met nadruk, als het nodig is, kan er wat ons betreft ook een structurele verhoging komen van de bijdrage. Ik wil ook niet hier de indruk gewekt hebben, zoals dat toch in mijn beleving door de VVD gebeurt, dat de 70 cent die we nu betalen, of het bedrag dat we gaan betalen, slechts gebruikt wordt. Ik zeg het verkeerd. We moeten ervan uitgaan dat de 70 cent die betaald is, bedoeld is voor de opvang van zwerfdieren. En wat er tot nu toe gebeurt, is dat die ook gebruikt wordt voor de kosten die het pensioen met zich meebrengt. En door die verhouding anders in elkaar te zetten, kom je in een situatie dat het pensioen mede de kosten gaat opbrengen. En de voorstellen die SDO daarvoor gedaan heeft, en ook hetgeen meneer Hageman zojuist heeft aangegeven, geven ons voldoende vertrouwen dat dat in de toekomst er beter uit gaat zien dan dat het tot nu toe heeft gedaan. Zij voldoen aan de inspanningsverplichting, zoals ook mevrouw Berg van GroenLinks zei. En wat ons betreft kan er een hoop gezegd worden over het verleden. En ik hoop dat de VVD ook ter harte neemt dat de HAP in ieder geval bereid is om de consequenties te dragen van de wellicht wat onjuiste of onzorgvuldige keuzes die er in het verleden zijn gemaakt. Ze zijn gemaakt, we moeten het ermee doen. En we denken dat we naar de toekomst toe dat ook kunnen opvangen door te kijken naar de constructie zoals die nu is voorgelegd en het verhogen van inkomsten zoals die zijn voorgesteld.
Ja. Dat was het. Meneer Van Bezooijen, ChristenUnie SGP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk boeiend. Twee sessies achter elkaar en we gaan van de ene sessie naar de ander, van mensenwelzijn naar dierenwelzijn. En er is een zegswijze die zegt, als je de mensen leert kennen, dan ga je van de dieren houden. En ik denk dat dat ook de intentie is van deze notitie van BMW, of nota van BMW, om in ieder geval invulling te geven aan onze taak die we daar hebben. En dan kun je discussies voeren over het commerciële deel en het verplichte deel. We hebben het gehad over de gemeentelijke taak. We hebben het gehad over de ontwikkelingsgeschiedenis. En er wordt echt heel veel retorische elementen aangehaald om
om iets wat mij betreft, althans wat onze fractie betreft, om een heel klein aspect gaat. Laat ik het samenvatten met één zin door te zeggen van 23 cent per inwoner en wij sparen hier een partij voor de dieren uit. Ik dank u wel.
Tja, mevrouw Abbas, D66.
Ja, ik heb nog steeds heel veel vragen en ik ga proberen die samen te vatten, de belangrijkste eruit te halen. Ik denk dat wij toe moeten naar sowieso een gemiddelde Nederlandse bijdrage per inwoner aan de opvang van zwerfdieren. Dat kan ik, denk ik, naar de burger van Haarlemmermeer verantwoorden. Waarom zouden wij minder dan gemiddeld betalen? Maar meer dan gemiddeld betalen, wat ik meen, een bereidheid die ik meen in de bijdrage van GroenLinks te bespeuren, daarvan vind ik, dan heb ik mijn kiezer iets uit te leggen. Want ik vind dat je niet zonder meer kunt ervan uitgaan dat je als gemeentebestuur wegens exploitatietekorten tegen je burger zegt, je gaat meer betalen dan landelijk gemiddeld. Dat wat de burger bereid is meer dan gemiddeld aan dierenwelzijn te betalen, dat kan die ook doen op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid door lid te zijn van allerlei dierenwelzijnsorganisaties. En dat ga ik mijn kiezer niet opleggen.
Mevrouw Berk.
Dank u. Maar bent u het dan niet met mij eens dat als wij als gemeente voldoen aan onze plicht om zwerfdieren op te vangen. En wij als gemeente hebben ervoor gekozen om dat te doen in een duur pand op een dure plek. Dat we dan ook vervolgens als gemeente de consequentie moeten trekken dat dan onze bijdrage hoger moet zijn, omdat de exploitatiekosten daardoor gewoon de hoogte in worden gedreven. Ja. Of zegt u dan van, we mogen dierenasiel wel opschepen met een duur pand op een dure plek, maar vervolgens moeten ze zelf maar zien hoe ze dan nog met dat geld uit kunnen komen met het risico dat dan juist de zorg van die dieren in het gedrang gaat komen. Ik vind juist dat we niet moeten tegen.
Dit vind ik geen interruptie meer.
Ik laat mevrouw Abbas eerst mijn vraag
beantwoorden. De vraag heeft u gesteld, die is duidelijk. Meneer Den Helsen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Abbas, u had het over eigen verantwoordelijkheid. Maar volgens mij, als ik zo de stukken gelezen heb en ook betoog van de heer Hageman gehoord heb, dan is onder andere die eigen verantwoordelijkheid debet aan dat het nu wat minder is. Want men heeft een eigen verantwoordelijkheid genomen. Men heeft bijvoorbeeld...
Wat bedoelt u voor een eigen verantwoordelijkheid en wat is precies minder geworden?
Nee, men heeft onder andere die eigen verantwoordelijkheid genomen door bijvoorbeeld katten gaan tippen. Waardoor dus eerder dieren uit het asiel weg zijn. Waardoor er dus minder dagen gebruik van wordt gemaakt. Dus die eigen verantwoordelijkheid is er ook al.
Ja, maar dan, oké, maar we hebben het nu over die eigen bijdrage. Als de gemeente in het verleden als schuldige aangewezen kan worden om door de aard van het gebouw wat neer is gezet, een organisatie zoals de SDO nou voor liquiditeitsproblemen te plaatsen, dan moeten wij als gemeente daar de verantwoordelijkheid voor nemen en de organisatie helpen rendabel te gaan draaien. Of dat er noodzakelijkerwijze toe leidt dat iedere individuele burger in Haarlemmermeer meer dan gemiddeld zou moeten gaan betalen voor dierenopvang in Haarlemmermeer. Het is niet mijn conclusie. We zouden ook bijvoorbeeld de organisatie kunnen helpen fondswerving te doen. We zouden de organisatie kunnen faciliteren met een eenmalige bijdrage in het opzetten van een goed communicatieplan. He, met van mijn part een commercieel bureau er tegenaan gooien, zodat opeens misschien heel veel meer fondswerving binnenkomt en heel veel meer aan reclame gedaan kan worden, zodat mensen op vrijwillige basis meer gaan betalen aan die opvang.
Meneer Den Elze eerst en daarna meneer Hagen, maar realiseert u zich dat u nog steeds in de eerste termijn zit?
Dit bedrijf
en dat we uit de tijd knallen. Meneer Den Elze.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is niet alleen een eigen verantwoordelijkheid, mevrouw Alves, maar we hebben ook een wettelijke plicht.
Ja.
Burgerlijk wetboek 5, artikel 8, lid 3. En als u dat
ja,
leest...
Dat bestrijd ik helemaal niet. Ik vind alleen niet dat de inwoner van Haarlemmermeer meer dan gemiddeld een inwoner van Nederland zonder meer gevraagd kan worden te betalen aan dierenopvang. We moeten gewoon op dat gemiddelde gaan zitten. En als de burger van Haarlemmermeer het gemiddelde betaalt en meer wil betalen aan dierenwelzijn, dan kan ze het asiel gaan sponsoren. Dan kan die lid worden van de antibodemclub.
Dat heeft u al een keer gezegd.
Ja. Meneer Hagen heeft dat niet begrepen en die gooit hier emoties in de zaal, terwijl ik probeer heel zakelijk te zijn.
Ja, meneer Hagen, zakelijk.
Ja, ik ben heel zakelijk, meneer de voorzitter. En ik ga ook niet beginnen over eigen verantwoordelijkheid. Waar ik wel mevrouw Abbers op wil wijzen is dat de gemeente niet verantwoordelijk is van hoe de bedrijfsvoering binnen het asiel wordt gevoerd. Ik denk dat een gezond bedrijf zoals het SDO heel goed zelf moet gaan kijken wat doen wij verkeerd en wat doen wij goed en hoe halen wij die fondsen binnen. En ik denk niet dat het de verantwoordelijkheid voor onze gemeente is. Daar gaan wij een regie voeren over een SDO en daar zijn wij niet voor.
Nee.
Even de kwast.
Ja, voorzitter, ik begrijp mevrouw Appers niet helemaal, want de burger zou dan meer moeten betalen, maar de keuzes worden toch hier gemaakt. Dus de burger merkt dat toch niet. Dus de keuze, als we met elkaar hier zeggen van, we gaan toch een andere keuze maken door dat te verhogen. Ik denk niet als u iemand hier buiten op het Raadhuisplein vraagt van, nou, u moet nog 3 kwartjes gaan betalen voor dierenopvang. Dat iemand zegt, oh, ik weet het niet. Dus ik begrijp dat helemaal niet. Wat u
zegt. Ik begrijp u allen niet.
Appers.
Ik zeg gewoon, ik vind het prima als wij voor de exploitatie het Nederlands gemiddelde vragen per burger om bij te dragen. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Als dat dus omhoog moet, dan gaat het omhoog. Nog hoger dan dat gemiddelde, daar gaat D66 niet zonder meer achter staan, omdat ik vind dat je de burger, niet iedere burger is even dierenminnend, en je kunt de burger ook aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld sponsor te worden van het asiel of op een andere manier het asiel te ondersteunen. Vervolgens zeg ik, het is belangrijk dat dit asiel rendabel gaat draaien. En als wij als gemeente daar een helpende hand bij toe kunnen steken, dan dienen wij een dubbel doel. Wij dienen het dierenwelzijn, wij dienen de bedrijfsvoering van het asiel en we dienen ook maatschappelijk nut.
Dank u
en
wel.
Het maatschappelijk nut, namelijk van de plicht om hier een dierenasiel te hebben wat goed draait. En
u bent door uw tijd heen.
Ja, dat is jammer. Maar je kunt iemand ook op een gegeven moment van zijn koers afhalen door zo vaak te interrumperen.
Dat
je een mens gewoon de gelegenheid niet gunt om een rationeel betoog af te maken.
Dank u wel. Meneer Horn. Ik hoop dat u het wat korter kan.
Sorry, meneer de voorzitter. Ik was geboeid aan het luisteren naar het betoog, want het roept nogal wat emoties op. En dat is ook terecht, want dierenwelzijn is natuurlijk ook een onderdeel van het grotere welzijn, zoals wij dat hier in de polder ervaren. Maar ik denk ook wel dat er een paar misverstanden uit de weg kunnen worden geruimd, dus die ga ik snel proberen te doen. Laat ik vooropstellen. We hebben hier te maken met een situatie die in het verleden besloten is. Dus we kunnen natuurlijk een hele uitgebreide verhandeling houden. En de heer Koster zei natuurlijk ook wel van, dan moeten we misschien lessen uittrekken hoe we dat gedaan hebben. Dat kan, dat dus kunnen we voor de volgende keer doen. Maar ik kan de afgegeven garantie en het feit dat daar een pand voor neergezet is zoals die er nu staat en alles wat daaromheen zit, dat kan ik niet meer terughalen. Als mensen dan zeggen van, ja, maar hoe zit het dan met de garantie die we nu extra willen geven? Dan hebben we het maar over 10% meer van de garantie die we al hadden gegeven. Dus het gaat niet om wereldschokkende bedragen. Ja, het wil zeggen veel geld, maar wereldschokkende bedragen. Want die 2,1 miljoen staat al voor op onze naam met als garantsteller bij de bank in lening. laten we ook vooropstellen, want ook daar wordt een beetje. Sommige partijen hebben daar een eigen opvatting over. Dat mag natuurlijk. Maar het IMK-rapport laat gewoon heel duidelijk zien dat we helemaal niet te maken hebben met een slecht draaiende asiel annex pension. En ik concludeer ook dat we dus een bestuur hebben die dat samen met vrijwilligers goed oppakt. Want als u het rapport goed leest, dan ziet u dat IMK gewoon concludeert dat in 2015... zo om en nabij, met alle getallen die ze daar hebben opgevoerd, dat het in 2015 gewoon winstgevend gaat worden. Of in ieder geval winstgevend. Ze hebben dan nog een hele grote schuld op de bank staan natuurlijk. U had het ook al over het eigen vermogen. Maar dat er dan in ieder geval een evenwicht is tussen de kosten en de uitgaven. Het enige nadeel is dat als we wachten tot 2015, dan is het ondertussen omgevallen. Sterker nog, het viel afgelopen zomer om, omdat ze een verplichting niet meer konden doen. En u heeft het ook gelezen, dat wij die verplichting overgenomen hebben op dat moment. En dan vervolgens creëer je voor jezelf weer ruimte om samen met het bestuur, en ik heb daar uitgebreide gesprekken over gevoerd, goede gesprekken over gevoerd, hoe kunnen we nou het beste dit probleem, het probleem van de aanloopverliezen, want dat zijn het in feite nog, aanloopverliezen, hoe kunnen we dat het beste tackelen? Nogmaals, dat het pand verstaat en dat het een dusdanige kosten met zich meebrengt, daar kunnen we niks meer aan veranderen. Maar waar het bestuur wel veel aan kan doen, is natuurlijk kijken naar additionele financieringsmogelijkheden. En in dat licht hebben ze ook gezocht naar bijvoorbeeld het opvangen van douanehonden. Nou, u heeft ook al van de heer Hageman gehoord dat als er geen douanehonden zouden kunnen worden opgevangen, dan liggen er nog kansen in andere beveiligingshonden. Er zijn natuurlijk veel van dat soort type bedrijven die van honden gebruik maken hier in de buurt van Schiphol. Dus wat dat betreft hebben we ook wel kansen. En er werd ook een beetje de suggestie gewekt, ik dacht door de heer Hagen, dat, hoe zit het nou met die garantiestelling als die douanehonden niet komen? Nou, zo is het niet, want het is heel duidelijk gekoppeld. Er wordt pas een garantiestelling afgegeven indien er een contract is met de douane. Uiteraard mocht dat geen douane worden, maar een beveiligingsbedrijf, dan zeggen we natuurlijk ook wel akkoord. Overigens is het zo, ik merk het maar even ten overvloede op, dat u daar gewoon ook van in kennis wordt gesteld, want heeft wettelijk de mogelijkheid om uw bedenkingen te uiten als wij een garantiestelling afgeven. Dat geldt voor alle garantiestellingen. Dus op dat moment komen we bij u terug en dan heeft u altijd nog de gelegenheid om te zeggen dat het u niet bevalt. Gaat het nou over uitbreiding en het subsidiëren van uitbreiding van commerciële taken, vroeg de heer Koster. Ik denk dat je het zo niet moet zien. Het IMK, laten we vooropstellen dat wij in het verleden het besluit hebben genomen, het college en u als raad, uw voorgangers, om een gecombineerde pensioen-asiel neer te zetten. Inderdaad, degene heeft het al genoemd, om de kosten van het asiel te vereffenen met de winsten van het pensioen. Dat is overigens geen ongebruikelijke route hier in Nederland. Dat gebeurt wel veel vaker. Het enige wat er nu wordt gedaan is dat er gezegd wordt, als we nou die commerciële taken kunnen uitbreiden met hopelijk die vaste klant, zijnde de douane, dan hebben we natuurlijk meer inkomsten en dan kunnen we makkelijker ook die inkomsten en uitgaven in evenwicht brengen, ten gunste van de uitgaven die vooral negatief zijn op het asielgedeelte. Dat is een keuze die in het verleden gemaakt is, nogmaals niet ongebruikelijk in Nederland. En we gaan dus ook niet dat pensioengedeelte subsidiëren. Ik zeg er overigens bij voor de mensen die dat niet helemaal duidelijk was, want bij het nalezen zag ik dat het niet echt goed in het rapport staat. Maar in der tijd is al bij het opzetten van dit pensioen rekening gehouden met deze uitbreiding. Het bestemmingsplan is daar al aangepast op de aanvraag. En zelfs de heipalen zitten al in de grond voor deze uitbreiding. En dat is ook de reden waarom het ook niet zo duur is om uiteindelijk die uitbreiding te bewerkstelligen. Er zit een risico aan, dit zeg ik. Als er een verzoek komt om garantiestelling met een contract van de douane, dan, dat heeft u kunnen lezen, dan gaat het om een pilot, een proef van 1 jaar. Het kan zijn dat het daarna vanwege de Europese aanbesteding niet lukt om die worst binnen te halen, om het maar even in hondentermen te zeggen. Ik neem aan dat jullie ook wel een worstje lusten, maar hondenworst? Oh, nee, maar ik bedoel, het kan zijn dat het natuurlijk niet lukt, maar daarvan hebben we ook gezegd, dat heeft het IMK ook aangegeven, dan nog, want het IMK heeft geen rekening gehouden met de douanehonden, maar wel met een uitbreiding van het pensioengedeelte. Dan nog kun je daar een additionele hoeveelheid inkomsten mee verwerven, minus de uitgaven die je daarvoor doet. Het SDO heeft zelfs gezegd, we gaan het iets slimmer aanpakken dan het IMK heeft voorgesteld, want we gaan daar dan dubbele hokken van maken. Zodat je daar ook gewoon zelfs meer honden in kwijt kunt in dat pensioengedeelte. Dus dat risico is aanwezig, maar niet groot. In ieder geval geen risico wat betreft dat wij de garantiestelling zouden geven, maar er komen geen douanehonden, want die koppeling hebben we gelegd. Er is ook veel gezegd en ook wel wat gevraagd over, hoe is nou de koppeling met de dierenbescherming? Het CDA vroeg een naam, maar ook de PvdA, de betrokkenheid. Het is zo dat op dit moment is de SDO en de dierenbescherming zijn twee gescheiden organisaties die wel overleg met elkaar hebben, gewoon over operationele zaken. Ik heb zowel met de dierenbescherming gesproken als met de SDO, het laatste natuurlijk uitgebreid en uitgebreider. En ik moet zeggen, ik heb bij beide de bereidheid gevonden om wat meer met elkaar te gaan samenwerken. Nou, Ik zie ze gelukkig alle twee gezamenlijk op de tribune zitten. Dus u kunt het ze zelf vragen. Maar ik heb de indruk, de stellige indruk, maar daar ga ik zeker nog verder mee naar vragen. Dat die samenwerking ook beter kan en beter moet in het belang van het dierenwelzijn. Want ik heb het ook tegen de STO gezegd. Als je aan fondsenwerving gaat doen, ook een belangrijke inkomstenbron. En u heeft gehoord van de heer Hageman dat ze het CDF-keurmerk aangevraagd hebben. Dan kan het toch niet zo zijn dat de SDO en de dierenbescherming geheel los van elkaar langs de deuren gaan of op braderieën staan. Want dan heb ik toch het idee dat de mensen ook niet meer begrijpen waar ze nou hun euro aan geven. Ik ben het overigens, ik proefde dat eventjes uitgebreid in de betoog van mevrouw Abbas. Ik ben het absoluut niet met u eens om te zeggen, ga naar een gemiddelde bijdrage toe. Die is ook zonder meer niet te bepalen. Ik kan wel zeggen, dat was de vraag van de heer Van der Kwast, ik kan u wel vertellen dat, gevaarlijk, piep. Ik kan u wel vertellen dat wij zitten niet laag en wij zitten niet hoog met die 77 eurocent. Maar om een gemiddelde uit te rekenen, er zijn verschillende berekenwijzen. De dierenbescherming heeft ook een aantal asielen in zijn beheer. En daar gaan ook weer andere geldstromen in om. Dus het is best lastig om daar iets algemeens van te vinden. Daarbij komt dat natuurlijk een asiel, het is al eerder genoemd, een asiel op de Drentse heide toch van een heel andere kostenplaatje is dan een asiel hier in Haarlemmermeer op de dure grond die wij...
Ja, u begrijpt, meneer Horen, dat dit u gaat malen.
Ja, nee, ik snap het zeker. Maar ik ben er ook wel bijna doorheen, denk ik. Dus wat dat betreft, er zijn gewoon grote verschillen. Ook in kostenposten, ook in inkomstenbronnen. Dat is allemaal niet zo makkelijk uit elkaar te halen. Maar wij zitten niet hoog, we zitten ook niet ontzettend laag. En ik ben er ook... Ik heb goed gehoord wat de HAP zegt, mevrouw Stevens, als het gaat over een eventuele structurele bijdrage. Want u zei ook, als het nodig is. Maar u begrijpt, ik heb ook geprobeerd namens u en namens de burgers een goed koopman te zijn. Dus ik heb ook met het SDO-bestuur gesproken om te kijken hoe kunnen we elkaar nog prikkelen om het wel beter te doen. U weet, ik heb net al de complimenten gegeven aan het bestuur. Dat is echt een bestuur wat echt wel probeert het goed te doen. En kansen ziet om het beter te doen. Nou... Dan denk ik van nou, dan moeten we die kansen vooral met elkaar grijpen. Mocht het over 3 jaar blijken dat het gat toch niet gedicht is, dan komt het ongetwijfeld hier. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat op deze manier het gat te dichten valt. En dan kijk ik nog even of ik alles heb gehad. Ja, de wettelijke taak, dat is al uitgebreid aan de orde gekomen. Nee, ik geloof dat ik hiermee alles heb genoemd.
Ik heb geen interrupties toegestaan vanwege dat feit dat wij anders helemaal uit de tijd zouden knallen. U hebt zo uitputtend geïnterrupeerd in uw eerste termijn dat we nu bijna de zitting al ten einde is en hebben nog maar 1 termijn gehad. Dus stel ik u nu een ordevoorstel. Vindt u dat u uitvoerig genoeg over deze zaak van gedachten hebt gewisseld met de portefeuillehouder? Mochten er nog aanvullende vragen zijn, dan kunt u die schriftelijk aan hem stellen.
Is dat hiermee nu vastgesteld? Ik zie wel hier en daar iemand ja knikken, maar u vraagt het niet integraal aan de zaal nu.
Ik vraag dat wel integraal geslagen aan de zaal, maar u knikt kennelijk nee.
U kijkt om zich heen en komt tot de conclusie dat we uitgediscussieerd zijn. En het zal bepaald niet de eerste keer zijn dat we door moeten discussiëren.
Ik concludeer dat wij op dit moment door de tijd heen zijn. Dus u kunt 2 dingen doen. U kunt zeggen, ik vraag schorsing en een verdere sessie aan. Of ik stel mijn vragen voor zover die nog gesteld moeten worden schriftelijk. Of ik vind dat wij uitputtend genoeg met de portefeuillehouder hierover gepraat hebben. Mevrouw Steffens.
Voorzitter, even reagerend op wat u zegt. Een ordevoorstel hoor ik mijn collega roepen, want dan mag ik iets tegen u zeggen. Wij hoeven verder niet meer in discussie met de portefeuillehouder of de collega's. Maar als mevrouw Abbas of anderen nog een vraag hebben, dan hoop ik dat u 5 of 10 minuten kunt toestaan om het gesprek af te ronden. Want dat lijkt me wel aan de orde. Mevrouw Abbas is heel veel onderbroken en ik kan me voorstellen dat ze ook een antwoord op haar vragen wil hebben.
Oké, meneer Hagen.
Ja, ik steun het voorstel van mevrouw Steffens al.
Oké, dan krijgt u nog even het woord, mevrouw Abbas.
laat nu een heleboel opmerkingen achterwege, ook over dat gemiddelde. Ik hoor de wethouder zeggen, ik ben tegen het voorstel van mevrouw Abbas, maar na een heel lang verhaal concluderen dat we toch ongeveer op een gemiddelde zitten. Nou, dan hebben wij dus geen probleem. Het belangrijkste vind ik, denk ik, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Wij hebben die verantwoordelijkheid voor dat maatschappelijk gedeelte en in mijn interpretatie van dit document schuilt er een enorm dilemma in het maatschappelijke gedeelte. Interpreteer ik het juist als ik hier lees dat hoe meer zwerfdieren we in feite opvangen in het asiel, des te hoger de kosten en des te minder rendabel het asiel kan draaien? Lees ik dat goed? Als dat zo zou zijn, dan zouden we dus dat asielgedeelte misschien beter moeten subsidiëren of zo. Want het doel is natuurlijk het opvangen van zoveel mogelijk zwerfdieren. En dan moet er voor dat asiel niet een dilemma ontstaan. Maar dit lees ik verkeerd, begrijp ik uit uw hoofdknikken.
Oké, nou, mevrouw Abbas, de kans is nog iemand een hele prangende vraag. Meneer Koster.
Ik heb twee vragen. En dat heeft te maken met het feit van als de contract van de douanehonden niet doorgaat, dan komt er geen garantie. En wat betekent dat dan? Dan geen garantiestelling? Dat is wat u zegt. Ja, en dan, maar wat betekent dat dan voor het dierenasiel, voor de exploitatie van het dierenasiel? En dat zeg ik met name omwille van het feit dat ik mij sowieso financieel technisch zorgen maak, want ook al zijn ze in 2015, ja, laat ik het zeggen, break-even, dan is er nog wel bijna 4 ton aan cumulatief negatief vermogen opgebouwd van de jaren daarvoor. Dus dat betekent dat ik alleen maar kan zeggen van, ik heb hier gevoelsmatig financieel geen goed gevoel bij. Dus ik denk dat we tussen nu en 2015 hier nog een keer over praten, omdat dit toch een klein beetje, hoe het ontstaan is het ontstaan. Dat ga ik nu, die discussie wil ik niet aan, maar dat ik dus tot de conclusie, omdat we dus waarschijnlijk nog een paar keer met een tekort worden geconfronteerd. Want dat is voor mij buiten kijf.
Meneer Den Elzer.
Ja, meneer Koster, bent u, meneer R. Koster dan?
Hey, u gaat nou niet elkaar nog een keer interruperen. Dat is niet de bedoeling van een afronden van een debat.
Nou, ik denk wel dat er toch iets heel duidelijks in staat. Wat is meneer Koster zich wel bewust dat wij 6 november hier in principe al mee hebben ingestemd met het vaststellen van de begroting?
Ja of nee? Nee dus. Meneer Horn, u hebt nog iets hierop toe te voegen?
Ja hoor, ik ga het proberen toch snel te doen. Nee, mevrouw Abbas, dan hebben we elkaar verkeerd begrepen. Wij zitten niet op het gemiddelde, omdat ik het gemiddelde niet ken. Misschien zitten we op het gemiddelde, laat ik het anders zeggen. Maar dat is misschien wel heel toevallig als we op het gemiddelde zitten. Die is moeilijk te bepalen. Ik zeg alleen, op de vraag van de heer Van der Kwast, zitten we erg laag, zitten we erg hoog? Zeg ik, nee, we zitten ergens in het midden. Dus nee, dat is niet het gemiddelde, anders ga ik u nog even uitleggen wat het verschil tussen mediaan.
U bent een exacte wetenschapper. Dit kun je toch gewoon uitrekenen?
Onder de borrel.
Nou, maar je kunt niet alles uitrekenen. Maar goed, ik zal het u vertellen hoe het in elkaar zit, maar onder de borrel begrijp ik. Ja, en wat betreft u, kijk, dat maatschappelijk deel, laten we vooropstellen. Wij willen natuurlijk zo min mogelijk zwerfdieren. Daarom zijn we ook en blij. Gewoon om de reden dat het voor die dieren niet goed is. En het vaak natuurlijk ook wel dingen betreft waarbij baasjes niet zo erg goed verzorgen voor hun dieren. Maar we zijn dan wel blij dat er veel baasjes zijn die ze gechipt hebben. Zodat als ze zijn gaan zwerven, dat we ze snel terug kunnen brengen. Dus het is geen dilemma. We proberen zo min mogelijk zwerfdieren op te vangen. Zo kort mogelijk, dat heeft ook de heer Hageman horen zeggen. Maar het betekent wel dat daarmee de infrastructuur die je daarvoor moet in stand houden, natuurlijk relatief duurder wordt. Want u heeft minder inkomsten, terwijl er toch wel meer infrastructuur voor staat. En we hebben in de tijd nou eenmaal besloten om dat voor een deel op te heffen door de winsten uit het pensioen. Dus wat dat betreft denk ik niet dat we daar nu moeilijk over moeten doen. Dat we daar geen tegenstelling in creëren die er niet hoeft te zijn en ook niet is. Zeker niet wat de STO betreft. De VVD, ja, ik weet niet of ik hem helemaal kan geruststellen, maar volgens mij, of u leest wat anders dan ik, maar in het IMK-rapport staat dat ze in 2015 het break-even point halen. In de nota staat, juist omdat we een deel van die aanloopverliezen nu voor onze rekening nemen, we hebben al een deel voor een rekening genomen en u heeft inderdaad bij de programmabegroting besloten om 3 jaar achter elkaar in plaats van 77 eurocent per inwoner 1 euro per inwoner te geven als subsidie. Daarmee halen we dus het break-even point naar voren, naar 2012 is ongeveer de schatting. En nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat, dat we dan, zeker als dan de douaneronden doorgaan, dat er dan een hele gezonde situatie gaat ontstaan. Dus dat we dan helemaal niet meer met elkaar spreken. Als de douaneronden niet doorgaan, of na één jaar niet doorgaan, dan hebben we een andere situatie. Maar u heeft ook de heer Hageman horen zeggen dat ze uitgebreid ook kijken naar andere mogelijkheden van professionele begeleidingshonden onder te brengen. En als dat weer niet doorgaat, dan zijn er altijd nog de pensioninkomsten die meer zijn, omdat er gewoon een tekort aan pensioenplaats is. Dus volgens mij, wij hebben er overtuiging in dat we, ondanks dat we wel een prikkel hebben neergelegd bij de STO-bestuur om het zo goed mogelijk te doen, en wij het vertrouwen hebben dat ze het zo goed mogelijk kunnen doen, in goed samenspraak met de dierenbescherming, maar dat wij toch een verantwoorde keuze aan u voorleggen, zodat we elkaar de komende jaren niet meer tegenkomen op dit dossier als het om tekorten gaat.
Dank u, meneer Horn. Nou, dan hebben wij met elkaar en met het college overlegd over dit onderwerp en sluit ik de sessie, iedereen dankend voor haar of zijn inbreng.